Goedemiddag. Het is 3:30. Dat betekent volgens mijn agenda dat we gaan starten met de commissie Ruimte. En dan begin ik natuurlijk met iedereen even van harte welkom te heten. Deze beetje heftige middag. Koud, fijn dat we binnen zitten. Hier is het warm. Koffie is ook warm, thee. Ook welkom aan de tribune. Ook allemaal een goede vergadering gewenst. Ik verwacht zometeen gedeputeerde De Reus hier nog aan tafel. Die zal denk ik elk moment wel binnenkomen. En als ik een beetje naar de planning van de agenda kijk en meneer Boutkam attendeerde mij daar ook al op, is het een light agenda. En betekent ook dat we voor 6:00 streven om klaar te zijn. Dus dan, een armoedeagenda, dat is weer een interessant onderwerp. Ah, daar is gedeputeerde De Reus. Welkom. Dat is net wat het welkomstwoord binnen. Begonnen. Als we het toch over de planning hebben. Het is ook onze laatste commissievergadering van 2018. Even op mindset, hè? Ja? Zeker, zeker. Nee, dat doen we graag. Dus, want de eerstvolgende is op woensdag 9 januari 2019. Dan hebben we net de oliebollen achter de kiezen en zijn we weer klaar voor ruimte. Ik heb een aantal berichten van verhindering, of niet verhindering. Ja, we hebben wat laatkomers, dat is het. Dat is de heer Laagland. Die is wat laat. En de heer Bogert, SGP, die zal rond 4:30 arriveren. Dus, zijn er nog andere afmeldingen? Meneer Vulink, die wappert met een bordje. Ja, moet een briefje halen. Ja. Ja, meneer Platen, die verwachten we nog, denk ik. Daarmee kunnen we ook mijn betreft de agenda gaan vaststellen. Mevrouw Bakma.
Ik verwacht de heer Smetsers ook nog, maar hij is er nog niet. Ik heb geen berichtje van hem ontvangen.
Dat wordt pleinvegen. Dus, ja, je moet een beetje om. Ja, dat vind ik wel. Ja, ja, ja.
Was al net op tijd.
Ja, precies. Nog een pleinveger.
Ik verwacht de heer Jansen niet, maar mocht hij toch komen als verrassing, dan merkt u het vanzelf af.
Laat ons verrassen. Goed, gaan wij de agenda vaststellen. En meneer Platen, welkom. De conceptagenda zoals die aan jullie is toegezonden, is die akkoord om het zo te doen? Ik zie geen meldingen dat het anders moet, dan daarmee stel ik hem vast. Kunnen we door naar agenda punt 3. Dat zijn de mededelingen. Zoals gebruikelijk gaat de presentielijst rond, dus die circuleert ergens. Volgende mededeling is dat we op woensdagavond 12 december, dus dat is bijna binnenkort, is er een PS-bijeenkomst over integriteit. En dat begint om 7:00. En onze collega statenleden, mevrouw De Waal, de heer C. Jansen en de heer W. Jansen, Jansen en Jansen, hebben deze bijeenkomst voorbereid. Op dit moment liggen alle te bespreken thema's nog niet helemaal vast. Dus ik verwacht dat u binnenkort hier nog even na de bericht over zult ontvangen. Maar in ieder geval 12 december voor uw agenda om vast te noteren. Om 7:00 hier in het provinciehuis. Dan nog even wat praktische mededelingen over de uitwerking omgevingsvisie. Daar gaan we vanavond nog even over de verdere planning en proces met de gedeputeerde Reus over in gesprek. En ook de begeleidingscommissie zal binnenkort weer bij elkaar komen om dat verder met elkaar te spreken. Dan begrijp ik dat de meneer Mulkhuizen, dat u nog een update hebt van de werkzaamheden van de werkgroep indicatoren. Misschien kan u daar even heel kort iets over vertellen.
De werkgroep indicatoren is vorige week nog een keer bij elkaar geweest. Om te bespreken van hoe het nou eigenlijk het resultaat was van de voorgestelde indicatoren in de verschillende commissies. Hoe die in de begroting verwerkt zijn of niet verwerkt zijn. We hebben daar ook met de mensen van het ambtelijk apparaat gesproken die ook uitgelegd hebben van dat de wijze van werken met indicatoren, dat ze daarmee druk ook bezig zijn om die gewoon eigenlijk in het verhaal van de begroting elke keer mee te nemen. Dus bij elk plan van wat je maakt van een ontwikkeling, dat je ook kijkt van welke indicatoren kunnen we daar aanhangen, zodat wij als staat in positie gesteld kunnen worden van hoe gaat het nou, waar kunnen we aan meten of het beleid rendement heeft, effect, rechtmatig, doelmatig is. Van verschillende commissies zijn die indicatoren waren al inderdaad in de begroting verwerkt. De doelstelling van de andere indicatoren die allemaal voorgedragen zijn uit de commissies, ook de commissieruimte, is wel het plan om die in de toekomst ook in de begrotingen, in de PNC-cyclus te implementeren, te verwerken. Dus het is niet zo dat ze aan de kant gezet worden. Het heeft al allemaal eens een beetje zijn tijd nodig. En we hadden zelf als commissie het idee om dat denken met indicatoren, het werken met indicatoren, om daar een continuïteit aan te geven en dat te betrekken na de verkiezingen bij de, ja, hoe noem je dat, Statenacademie, in ieder geval het inwerkprogramma voor de nieuwe staten na maart, om daar, om dat iedereen ook een beetje eigen te laten maken en eigen te houden, zodat het een continu proces is waar we dan gezamenlijk met het GS in op kunnen trekken om op die manier onszelf goed in positie te kunnen zetten. Om daar een aparte commissie van te houden, dat leek ons misschien niet zo handig. Er zijn natuurlijk ook nog andere commissies die met die PNC-cyclus bezig zijn, heb ik begrepen. En ons voorstel was om op de een of andere manier die indicatoren in die agenda van die commissie mee te nemen. Om daar op die manier een continuïteit aan te geven. Dat is een beetje de stand van zaken op dit moment.
Helder, dank u wel.
Als mensen daar nog vragen over hebben.
Precies, als je nog, zijn er nog vragen? Nee, volgens mij was het helemaal duidelijk. Dank u wel. Dan hebben we nog een... zou ik nog even aan de heer Platen willen vragen of hij nog even een korte stand van zaken omtrent de bezigheden van de klankbordgroep Omgevingsdienst zou willen vertellen.
Ja, dat, dank u wel, voorzitter. Dat doe ik graag. Daar heeft door het onderzoeksbureau heeft een allereerst een inventarisatie en een onderzoek plaatsgevonden. Dat onderzoek en die uitkomsten van die zijn voorgelegd aan de klankbordgroep. We hebben vervolgens ook een interview uitgevoerd. Dat is gedaan door de heer Poorter, de opdrachtnemer. De concept-eindrapportage is inmiddels ook doorgesproken met de gedeputeerden. En op 19 december dan bespreken wij die concept-eindrapportage met de onderzoeker. En dan gaan we kijken hoe we de verdere terugkoppeling met de commissies ruimte, deze commissie en de commissiebestuur zullen doen. Het loopt lekker vlot, moet ik zeggen, op dit moment.
Dat is goed om te horen. Dank u wel. Heeft dit nog aanleiding tot wat nadere vragen van uw kant? Of is dit ook voldoende helder? Zo te zien wel, dus dank nogmaals. Dan heb ik nog een mededeling vers van de pers. Vanmiddag is een mailbericht aan u rondgestuurd omtrent de IJsselmeer ziekenhuis. Ziekenhuizen moet ik natuurlijk zeggen. En even de mededeling dat dit onderwerp voortaan in de commissie ruimte aan de orde zou komen. Omdat het onder het thema sterke samenleving, nee dat zeg ik niet goed, krachtige samenleving. Ja, is ook sterk. Dus dat even als mededeling. En nu is het zo dat ik zojuist gedeputeerde Hofstra sprak. Die heeft vanmorgen ook een ontmoeting gehad, een bespreking gehad met de minister. Het leek me wel goed als de gelegenheid daar is om hem even hier uit te nodigen om even een verslag uit te brengen. En dat wilde hij ook zeker wel doen. Hij is op dit moment bezig bij de commissie bestuur. Dus het hangt even af van onze planning en de planning van de commissie bestuur of dat vanmiddag gaat lukken. En anders zal de informatie ongetwijfeld op een andere manier u bereiken. Maar goed, dat even de actualiteit van vandaag. Dan kijk ik even rond of er nog van uw kant mededelingen zijn. De heer Bouma.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag reageren op een mededeling die wij ontvangen hebben omtrent de voortgang en de uitvoering structuurvisie ZON. Dank voor deze informatie. Maar de informatie is redelijk globaal en voor een deel is dat ook informatie die ons via de TamTam al bereikt had. Waar wij natuurlijk heel geïnteresseerd naar zijn, is van hoe verhouden de plannen in de diverse gemeenten zich met de bouwstenen en met de hele discussie die wij hebben gevoerd over dit onderwerp. Dus mijn verzoek aan de agendacommissie is om dit punt op de eerstvolgende vergadering te agenderen. En hopelijk ook met wat nadere informatie van GS omtrent wat voor plannen liggen er, waar zijn die gesitueerd, hoeveel, et cetera, et cetera. En ik weet niet of dat de evaluatie gaat worden, want ik herinner me ook dat wij dat de verwachting van deze gedeputeerde was dat we voor het eind van deze statenperiode met elkaar de balans op konden maken. Daar hebben we nog twee gelegenheden voor, januari en februari. In elk geval zou ik in januari al hier een discussie over willen hebben. En ja, het zou ook niet vreemd zijn dat we tot enige conclusies kunnen komen in de februarivergadering, want dat is ongeveer de laatste die we hebben. Dus gaan we dit verzoeken aan de agendacommissie om dit te agenderen.
Dank u wel. Het verzoek is genoteerd. Ik zie de gedeputeerde links van naast mij dat popelen om even te reageren. Ga ik natuurlijk op een heel beperkte manier toestaan dat we niet een inhoudelijke discussie nu starten over de structuurvisie Zon. En alvorens ik u het woord geef, wil ik even melden dat vanuit de SGP, de heer Bogert, hetzelfde verzoek is gedaan. Hij heeft dat ons per mail laten weten, omdat hij verlaten is. Zei hij, kan ik niet bij de mededelingen aanwezig zijn. En wat hem betreft, dus hij komt met hetzelfde verzoek om dit op de agenda te plaatsen en te bespreken hier in de commissieruimte. En ik lees even voor wat zijn motivering daarbij is. Zijn aandachtspunten zijn eigenlijk de concrete verdeling hectares per gemeente. Komt er ook gemeentelijk beleid voor zonneparken? Hoe worden de bouwstenen geborgd naar initiatieven? Is er ook al iets te zeggen over mogelijke locatie? Enzovoort. Het sluit wat mij betreft prima aan bij het verzoek van de heer Bouwma. Dus dat eigenlijk, in die zin verzoek is genoteerd. En dan verwacht ik dat we daar wel eerst volgende commissie ruimte dan daar ook ruimte voor gaan maken. En misschien wil
ja, voorzitter, ik
zou nog even iets op zeggen.
Ik sluit me aan bij de twee verzoeken die gedaan zijn door het CDA. En,
Genoteerd. Meneer De Reus, vooral procesmatig reageren graag.
Dank u wel, voorzitter. Dat was ik ook van plan. En het verbaast mij niet dat er één of meerdere verzoeken komen naar aanleiding van de mededeling. Ik had hem zelf ook wel verwacht. Als ik nog op uw stoelen had gezeten, had ik ook meteen gevraagd van kunnen we er een keer verder over praten. Dus dat snap ik helemaal. Wij zijn nog steeds in overleg met de gemeentes. We hebben een basisverdeling met elkaar afgesproken en dat heeft u ook bereikt in die mededeling. En ondertussen zijn de gemeentes in overleg met initiatiefnemers. En dat is nog voor een deel vertrouwelijk. Voor een deel wordt het langzaam maar zeker concreter, waar het exact gaat plaatsvinden. En de ene gemeente is verder dan de andere. En zolang het nog vertrouwelijk is met initiatiefnemers, kan ik niet een exacte locatie bijvoorbeeld in een bepaalde gemeente aangeven. In januari hoop ik wel op een aantal punten verder te zijn, want de verdeling hebben ze gemaakt. En in de mededeling hebt u kunnen zien dat het te maken heeft met de verdeelstations, et cetera. Want anders haal je het namelijk niet, die 500 hectare, om het maar zo te zeggen. Ik heb ook, en dat hebt u in de mededeling kunnen zien, nadrukkelijk aandacht gevraagd van de waardevolle landbouwgebieden, agrarische gebieden, om die vooral uit te sluiten. Dat zal niet in alle gevallen 100% lukken. Dat is een voorwinstwaarschuwing, laat ik maar heel eerlijk zijn. Maar grosso modo gaat dat wel erg goed. Ook collega's van u zijn al bij een aantal gebieden geweest waar zij de desbetreffende wethouder wat beter van kennen en hebben al een bezoekje gebracht aan potentiële locaties en waren daar best wel enthousiast over. Die kunnen dus wel in de openbaarheid ook komen, want daar zijn collega's van u al op bezoek geweest. De evaluatie is niet in deze periode afgerond, want dat zou ook te vroeg zijn. Want de evaluatie is wat mij betreft begonnen na de besluitvorming van PS. En die gaat door tot en met wij verder zijn. Maar dat betekent niet dat wij niet met een tussenevaluatie kunnen komen. Maar het proces is niet in februari afgerond, als u dat mocht hopen.
Dank u wel. Meneer Boutkamp, voorzitter, daarna.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik dank de gedeputeerde voor het zeer uitgebreide antwoord. Maar dat roept wel gelijk vragen op natuurlijk. dat lokt hij zelf uit. Want de eerste vraag die bij mij opkomt, want volgens mij was er toch een afspraak dat eerst, zeg maar, binnen de kern van de gemeente, de bebouwde kom, de broek moest worden opgehouden voordat we überhaupt naar buiten zouden gaan, hè, zeg maar de grond.
Meneer Boutkan, nu gaan we toch een inhoudelijke bespreking voeren.
Ja, maar ik wil wat meegeven, want ik heb begrepen vanuit de media dat Zeewolde, die had de deksel op zijn neus gekregen. En ondertussen draaft dit college maar vrolijk door met de zonneparken en alvast te ventileren over gesprekken met wethouders buiten gemeentes. Ik wil toch even op de rem trappen op dit dossier.
Prima, dan gaan we de volgende keer daarover in gesprek en dan is het rempedaal voor u. Meneer Bouwma?
Nou, niet alleen het rempedaal, voorzitter, want ik onderbreek u toch even, want u kapt mij zo 1, 2, 3 af. Want ik wil toch even weten van deze gedeputeerde, wat nou die stand van zaken dan is. Want is die nou voortvarend
meneer
te werk?
Meneer Bouwma, dan ga ik u nu even onderbreken. Dat gaan we nu niet bespreken. Meneer Bouwma.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp wat u zegt. Ik begrijp ook dat de echte evaluatie, alhoewel u hoopt, ooit heb gehoopt van dat het wel zou lukken in deze periode, dat dat niet helemaal lukt. Maar gezien uw antwoord en de zaken die daarbij spelen, zou het een hele goede zaak zijn dat wij toch de eerstvolgende vergadering, zowel januari als februari, de stand van zaken met elkaar bespreken. En dan heb ik daarmee begrip voor de geheimhouding. En dat betekent ook dat we in februari waarschijnlijk toch nog een paar dingen extra kunnen bespreken die we in januari wellicht nog niet met elkaar kunnen delen.
Dank u wel. Daarmee is dus het verzoek eigenlijk...
Voorzitter.
Daarmee is dus het verzoek om zowel in januari als de commissie van februari dit onderwerp op de agenda te zetten, te plaatsen en te bespreken. Dat is... Want de agendacommissie gaat zich daarover buigen. Meneer Boutkamp.
Ja, voorzitter. Februari is nog een aantal weken van ons verwijderd. Dus ik verzoek toch deze gedeputeerden en ook het college om geen onomkeerbare stappen te nemen in dit dossier voordat wij in februari hierover gaan praten. Want ik ken ook die wethouders in Almere die met woeste plannen bezig zijn namelijk.
Goed, in januari gaan we hier verder over in gesprek. Dat nog onder de noemer van mededelingen. Zijn er nog andere mededelingen?
Ja, voorzitter.
Mevrouw Papa.
Dank u wel, voorzitter. Ook ik heb een verzoek wat betreft agendering. En het gaat om de evaluatie van de Flevotop. Er is een bijeenkomst geweest over die evaluatie waarbij de begeleidingscommissie is uitgenodigd. De begeleidingscommissie bestaat uit de heer Platen, mevrouw Broens en ikzelf. Maar wij waren niet in de gelegenheid om op dat tijdstip overdag aan te schuiven. En mijn vraag voor deze commissie is wanneer wij agendering van het onderwerp in deze commissie kunnen verwachten. Dank u wel.
Ja, dank u wel. Wij noteren het verzoek en zullen even daarop terugkomen. Dank u wel. Andere mededelingen niet zo te zien. Gaan we door naar de besluitenlijst van 12 september, jongstleden. Kunnen we die vaststellen? Mevrouw Strating.
Ik wilde de gedeputeerde De Reus nog een vraag stellen naar aanleiding van dit verslag. Wij zijn op 12 september zijn wij op bezoek geweest in Marknessen bij de huisvesting voor arbeidsmigranten. En er was wat discussie over, is dit nou nieuw beleid, is het nou bestaand beleid, hoe zit dat nou precies? Daar bereiken mij wat verschillende geluiden over. En ook, ik heb in een van de mededelingen die ons is gedaan op 2 oktober, precies om precies te zijn, dat zijn toezeggingen in zaken de agenda Vitaal Platteland en toezegging D111. Daarin wordt toch weer iets gezegd over dat de beleidsregel op onderdelen gewijzigd zou zijn. En ik zou graag van de... Moet ik hem even letterlijk voorlezen? Want ik zie u wat fronsend kijken.
Ik denk dat ik weet wat u bedoelt, maar als ik zometeen de plank mislaat, dan geeft u mij maar aan van nee, ik heb toch een andere vraag.
Ja, nou, ik zou in ieder geval in het kader van het bezoek en van wat er allemaal aan informatie al dan niet is, zou ik van de gedeputeerde een toelichting graag willen hebben van hoe dat nou precies zit, of dit valt binnen bestaand beleid, of dat dit toch wel degelijk een wijziging is op op bestaand beleid. Dank u wel.
Ik kijk even naar de gedeputeerde of hij daar op dit moment even een korte antwoord op kan geven. Zo niet, dan moet daar ook even op een andere manier op worden teruggekomen.
Daar kan ik kort antwoord op geven. Het valt inderdaad wel binnen het bestaande beleid. Er is ooit een beleidsvisie arbeidsmigranten, huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Toen is er gekozen voor, even heel versimpeld, 10 boerderijen met 100 arbeidsmigranten. Het verzoek van de en daarin was ook de mogelijkheid van een evaluatie voorzien. De evaluatie is uitgevoerd door de gemeente NOP. En die hebben de conclusie getrokken, en dat komt ook uit die evaluatie, dat niet alleen het boerderijtype niet geschikt is, maar ook dat de huisvesting van die arbeidsmigranten, dat de vraag veel groter is en dat je dat op een nette manier moet huisvesten. En vandaar dat het verzoek van de gemeente Noordoostpolder is geweest van, wij gaan hem aanpassen en wij willen naar 15 boerderijen van verschillende types met 150 maximaal. Dat blijft ook nog steeds binnen de grens die destijds in de beleidsvoornemen of het beleidsstuk van gedeputeerde staten, provinciale staten zit. Maar toen is er iets gesproken van, en dat getal weet ik niet uit mijn hoofd, iets van tussen de 2500 en de 3000, geloof ik. En 3000, en dat betekent 15 boerderijen maal 150 blijven daar ruim binnen. En wij hebben dus aan de gemeente de Noordoostpolder toestemming verleend om dat gewoon uit te voeren.
Dank u wel. Prima. Dat, naar aanleiding van de besluitenlijst, nog andere punten niet zo gezien, dan stellen we bij deze vast. Gaan we naar agenda punt 5. Dan geef ik het woord even aan de griffier over de lijst van moties en toezeggingen.
Voorzitter, dank u wel. Kwartaalsgewijs agendeert deze commissie beide genoemde lijsten. Om te kijken of we de lijsten zo laten, inhoudelijk gezien, of dat we een aantal zaken kunnen afvoeren. Mijn voorstel is om ons even toe te spitsen op de lijst van toezeggingen, want de lijst van moties die bevat geen moties op dit moment, dus dat is makkelijk. Ik ga met u de nummers bij langs die wat het college betreft afgevoerd kunnen worden. En u geeft een signaal richting agendacommissie als u daar een vraag of een opmerking bij heeft. Gehoord de discussie over zon zojuist, want een aantal van de toezeggingen hebben betrekking op de discussie zon. En dat zijn respectievelijk 29, 36, 37 en 42 tot en met 46. Zou willen voorstellen om die dan te handhaven. Immers, u wil nog een discussie met elkaar. U knikt
meneer
instemmend.
Meneer Bouwman wil daar nog...
Het is zeker een voorstel wat ik zojuist ook zou willen doen. Maar ik denk dat we die moeten handhaven, ja. Dus ja, niet afvoeren. Handhaven tot minimaal tot de evaluatie.
Ja, prima. Nou, dan handhaven we de nummers die ik zojuist noemde. 29, 36, 37 en 42 tot en met 46. Dan loop ik de overige nummers even met u langs. En dan geeft u maar aan als u het niet eens bent met het afvoeren. Het gaat om de nummers R34, R35, de heer De Reus.
Ja, dank u wel. Dat gaat over het overzicht wat gegeven zou worden. Die hebben wij nog niet gezien. Dus wat ons betreft blijft die nog even op de lijst staan.
Dan handhaven we nummer 35. Ga ik naar de volgende. 36, 37 sla ik over, sorry. 38. Die gaat eraf. 39. Mevrouw Padma.
Zoals ik de tekst lees en zoals ik het me ook herinner, zoals het besproken is, loopt dat nog. Dus ik zou ook voor willen stellen om hem aan te houden.
Ja, houden we aan. 42 tot en met 46, die handhaven we. Dus dat is de totale lijst, voorzitter.
Prima, dank u wel. Dan hebben we nog de lange termijn agenda en een lijst van ingekomen stukken. Ik geef ook even het woord aan de griffier.
Ja, ook voorzitter, die staat traditiegetrouw één keer in het kwartaal op de agenda. U heeft bij de stukken de laatste lange termijn planning gezien. Nou, de voorzitter gaf al aan, wij gaan na deze commissie in gesprek met de gedeputeerden over de invulling van de agenda voor 9 januari. U heeft al gezien, daar staan een aantal zaken op. Onder andere het initiatiefvoorstel van de heer Platen zal er aan de orde komen. de beleidsarme omzetting waar we nu vandaag beeldvormend bij stilstaan. En wellicht ook afhankelijk van de planning, de heer Platen noemde het al, de evaluatie omgevingsdienst. En verder ziet u een doorkijkje naar de laatste bijeenkomsten. Als u daar vragen bij heeft en of u ziet op de lijst ingekomen stuk nog een onderwerp staan waarvan u meent van hé, daar moet de agendacommissie iets mee, dan horen we dat graag.
Aanleiding tot opmerkingen, niet zo zien, hebben we dit agendapunt ook besproken. En kunnen we door naar agendapunt 7, samen maken we Flevoland. Uitwerkingsagenda nummer 1. Ik doe het vermoeden dat er nog heel veel gaan volgen. Het is een beeldvormende sessie. En op 19 september, jongstleden, heeft u ook een mededeling mogen ontvangen. En werd u op de hoogte gebracht over het proces en de aanpak van het traject Samen maken we Flevoland. En dat, die mededeling is ook nog bij de stukken weer toegevoegd. En in die mededeling is toegezegd dat de commissie ruimte verder wordt meegenomen in een beeldvormende presentatie aan het einde van fase 1. Oh, dat zal er 1 zijn, van het traject. En het doel van die presentatie is de opbrengst van fase 1 met PF's te delen. En ze daarnaast een beeld te geven van de eerste rode draden uit de collegeontmoetingen omtrent fase 2. De uitwerkingsagenda, of althans de eerste uitwerkingsagenda, wordt komend voorjaar verwacht van het gehele traject. Zowel oordeelsvormend en besluitvormend met de commissies en provinciale staten voorgelegd. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb niet helemaal scherp hoe het proces nu gaat lopen, maar dat wordt straks denk ik zonder meer verduidelijkt. En in ieder geval voor vandaag hebben we een beeldvormende bespreking en er volgt er ook een presentatie. En mocht er tijdens die presentatie nog behoefte zijn aan verduidelijkende vragen, dan kan dat. En aan het eind kunnen we, wat mij betreft, de inhoudelijke vragen behandelen. En ik zie, ja, mij betreft kunnen we dan nu starten met de presentatie. Of zal ik de gedeputeerde, heeft hij nog behoefte aan een korte introductie?
Hele korte. Ja. En u denkt dat wordt weer heel lang, maar ik zal hem heel kort houden. Even voor uw beeld, we hebben naar aanleiding van die mededeling, waarin ook staat, we hebben inmiddels alle gemeentes gesproken, bestuurlijk overleg met alle gemeentes gehad. Daar zijn vele ambtelijke overleggen naar, aan vooraf gegaan, om met elkaar af te stemmen van over de omgevingsvisie, wat gebeurt er op korte termijn, middellange termijn en lange termijn. En ik ben ook heel blij dat wij hebben alle statenfracties uitgenodigd om op bezoek te komen in de, ik weet nooit welke gang dat is, of dat de oost- of de zuidgang is, ik noem het. Het kerncentrum, het lab eigenlijk met betrekking tot de omgevingsvisie, waar we op de gang alle verbanden hebben gelegd en alle fracties op 2 na zijn geweest, soms volledig, soms in delen. En dat maakt wel heel veel duidelijk aan iedereen waar we staan en waar we naartoe gaan en de samenhang en de verbanden. Dus ik ben heel blij dat er zoveel van alle fracties aanwezig zijn geweest, want zonder dat zou het vervolgproces, denk ik, bij iedereen een stuk minder helder zijn geworden. Omdat die verbanden zo af en toe zo ingewikkeld zijn. Maar aan de andere kant, als je het ziet, ook heel verhelderend. Die krijgt u allemaal, wat er op de wanden hing, krijgt u ook allemaal toegestuurd. Voor de behandeling in januari in de commissie. En ik geef graag het woord aan de heer Fuiten, die een van de grote trekkers is op dit gebied. Die u meeneemt in het eerste ophalen. En als het goed is, hebt u ook van mij ontvangen tussentijds een keer het rapport van Platform 31, wat een soort onderlegger is voor de problematiek in de verschillende gemeentes en de provincie. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Dank u wel. Dat rapport hing, was bijgevoegd bij de mededeling, dus daar kon u het aantreffen. Ik zou zeggen, klaar voor de start. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Samen maken we Flevoland. Heer De Reus ligt het toe vanuit de context. En toch nog even een stapje terug naar de context van waaruit we vertrokken zijn. Ook een context die al enige tijd loopt. Een context vanuit de omgevingsvisie, maar ook een context die breder is. Maar ook een behoefte om meer samenhang aan te brengen tussen onze provinciale activiteiten.
Sorry. Ik ben slecht te verstaan, maar het kan ook aan mij liggen, aan mijn oren.
Hij doet het wel.
Doet het wel, maar
Je moet hem even omhoog draaien.
Je moet even inslikken.
Kan ik dat beïnvloeden? Voor mijn gevoel moet ik hem bijna in mijn mond stoppen. Maar ik zal er iets dichter... Gaat het beter? Oké, dank u wel. Maar ook een behoefte aan samenhang en overzicht tussen onze provinciale activiteiten vanuit een politiek en bestuurlijke domein. En dat is een heel breed begrip. Onze activiteiten die we binnen ons huis uitvoeren, dat zijn er nogal wat. En die activiteiten, het wisselt wat. Oké. De activiteiten die we uitvoeren, die staan niet op zich. We hebben vorig jaar november de omgevingsvisie Flevoland straks vastgesteld. Die heeft u vastgesteld. Alleen de context waarbinnen wij opereren is een context die vele malen breder is dan alleen maar de context van de omgevingsvisie. Maar de omgevingsvisie geeft wel richting aan de koers die we hebben gezet. De koers is ook verder uitgewerkt in startnotities, in koersnotities, besproken in diverse commissies. Maar ook andere elementen zijn van belang in die context. Denk aan een omgevingswet. Volgende presentatie gaat over de beleidsarme omzetting die ook voorsorteert op een omgevingswet. Maar ook een omgevingswet die appelleert aan het optreden als één overheid. Hoe doe je dat nou? Dat vraagt ook wat. Er zijn ook accenten vanuit het onderzoek van Platform 31. Zoals de rapport wat is meegezonden aan u is ook toegevoegd. En daarin zijn ook accenten aangegeven van wat zijn nou opgaves voor Flevoland, voor de Flevolandse gemeentes, die opgepakt zouden moeten worden. En verrassend daarin is ook op te merken dat dat ook een nadere duiding geeft aan hoe we daar op zouden kunnen acteren. Ook de vensters op Flevoland, de blik op Flevoland, de opgaves die voor ons liggen, hoe pakken we dat op? En ook al ons, kijk, ik hoor mezelf nu ook beter, ook de al onze provinciale activiteiten die we uitvoeren op korte, middellange en lange termijn. Ik kom er zo dadelijk nog even op terug in de presentatie. En tot slot ook de coalitieakkoorden van gemeenten. Dit jaar zijn er verkiezingen geweest, nieuwe coalitieakkoorden tot stand gekomen bij de gemeentes die ook inzicht geven aan onze activiteiten. Hoe zouden we daarop aan kunnen sluiten? Dat veranderende speelveld, zoals wij dat noemen, geeft ook een connotatie dat de opgaves die zijn geformuleerd in de omgevingsvisie niet op zichzelf staan, maar wel hele belangrijke stippen zijn op de horizon die richting bepalen voor ons als provincie. Dat we iets willen met duurzame energie, dat we circulaire economie nastreven. En zo zijn er 7 opgaves geformuleerd. Ze geven ook context aan hoe we dat willen doen. Het verinnerlijken van een andere manier van samenwerken, ruimte voor initiatief bieden, samenwerkingsverbanden daarin opzoeken, maar ook het verhaal van Flevoland van uit welke basis doen we dat, ons DNA. Het acteren op actuele uitdagingen vraagt ook een context die relateert aan de lange termijn strategie, maar soms wel niet van tevoren voorzien is. U heeft zojuist gesproken over een mededeling die is gedaan in het kader van de ziekenhuizen. Dat is een ontwikkeling die we wellicht een half jaar geleden niet hadden voorzien dat het op ons pad zou komen op deze manier. Maar wel vraagt om van goh, hoe staan we daarin? Hoe gaan we ermee om in de wetenschap dat we ook een krachtige samenleving nastreven? Hoe doen we dat? Onze interventies en activiteiten kunnen en zullen ook gericht moeten zijn op het verzilveren van de kwaliteiten die we als Flevoland belangrijk vinden. Om de doelen te bereiken die we daar bij voor ogen hebben. Het intensiveren van het opereren in netwerken. Flevoland is geen eiland. We hebben wel een voormalig eiland in onze provincie zitten. Maar je ziet ook dat wij aansluiten bij netwerken. Op lokaal niveau, op regionaal niveau. Nationaal niveau en ook internationaal niveau. Daar liggen meekoppelkansen en daar liggen ook in de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld zou bijvoorbeeld zijn de woningmarkt. Een woningmarkt in Flevoland staat niet op zich. Die hangt samen met een groter netwerk. Onze eigen lopende activiteiten in huis sluiten aan bij al heel veel of bij de doelen die we voor de lange termijn voor ogen hebben. Dat blijkt, of dat bleek ook, en ik zal zo het beeld laten zien, dat toen wij dat in beeld brachten in samenhang, welke lange termijn doelen hebben we voor ogen en hoe hangt dat samen met onze lopende activiteiten, dat we al heel veel stappen aan het zetten zijn richting die doelen. Alleen, wat is de volgende stap die daarna volgt? Wat bepaalt dat en waar zien we ook mogelijkheden om daarop te acteren? En hier staan dan twee voorbeelden opgenoemd. Een Floriade die mogelijkheden biedt om ook aan te sluiten bij een onderwerp als landbouw meerdere smaken. Zonne-energie op Lelystad Airport, hoe je daarmee omgaat, is ook al een toevoeging van de duurzaamheidsdoelstelling die we voor ogen hebben voor heel Flevoland. Nou, kortom, hoe kunnen we ook die hefbomen realiseren ten opzichte van activiteiten die we al doen? En hoe kunnen we ook bepalen welke activiteiten we nog meer inzet zouden moeten leveren? Vanuit een samenhangend beeld. Dat samenhangend beeld, het is niet te lezen, dat realiseer ik me. Het is volgens mij zelfs op de iPad niet te lezen. De heer De Reus heeft ook aangegeven dat, en ik kijk u even aan, ik toets het ook even. Volgens mij zijn de meesten van u ook recentelijk op de vierde verdieping binnen het provinciehuis meegenomen in de platen die daar hangen. Waarin het beeld is gegeven op de totale samenhang ten opzichte van de opgaves, de 7 opgaves die in Flevoland zijn vastgesteld in de omgevingsvisie. De koers, de ambitie, het beeld wat dat oproept, waar willen we heen, maar ook de samenhang ten opzichte van al onze activiteiten. Voor de korte termijn, middellange termijn, de lange termijn. De relatie ten opzichte van de coalitieakkoorden, waar zit de samenhang? En ook welke opgaves worden ook vanuit andere bronnen nog aangedragen, zoals het platform 31 onderzoek. Een opgave die te maken heeft met bijvoorbeeld het sociaal-economisch versterken op onderdelen binnen onze provincie. Deze samenhang bracht ons ook een beeld dat het veel duidelijker is van goh, waar liggen nog mogelijkheden, wat doen we al en wat zouden de vragen moeten zijn om ook een stap verder te brengen. Nou, dat doen we niet alleen, want dat doen we ook in regionale context. De collegeontmoetingen levert ook een beeld op per gemeente. We hebben zojuist gisteren de laatste collegeontmoeting heeft GS gehad met het college van de gemeente Urk. En inmiddels zijn dus alle 6 colleges bezocht en is ook gedeeld van goh, welke lange en middellange termijnambities zijn er en welke opgaves zouden we in gezamenlijkheid kunnen oppakken vanuit het beeld wat wij als provincie voor doelen voor ogen hebben, wat we al doen en hoe verbinden we dat dan ook met elkaar. Een aantal rode draden, dat was ook de opmerking die is meegegeven van die willen we toch met u delen. We zitten nog midden in de verslaglegging en om te kijken van wat zijn de opgaves per gemeente en welke rode draden kunnen we daar ook uit destilleren. Maar een aantal komen toch wel vrij prominent naar voren. Het is ook het verstevigen van positie en netwerken. En Noordoostpolder, en de gemeente Dronten hebben een netwerk en een relatie met de regio Zwolle. Gemeente Urk. Dat ligt voor een Zeewolde weer anders en dat ligt voor een Almere en een Lelystad ook weer anders. Kijk waar de verbanden liggen, zodat je ook stevig je positie kunt bepalen en ook kunt kijken van hey, waar zitten mogelijk de hefbomen op het bereiken van de doelen die wij willen, die ook onze gemeentes willen. En hoe kunnen we daar wellicht steviger dan dat we nu doen op inzetten. Ook het inzetten op onze blauw-groene kwaliteiten als provincie. Het is ook al vaak naar voren gekomen in de sessies in het kader voorafgaande aan de omgevingsvisie. Maar dat kregen we ook terug in de coalitie of in de collegeontmoetingen. Daar is nog veel te behalen. Ook niet alleen lokaal, maar juist ook bovenregionaal kunnen we daar niet meer en beter op inzetten. De energietransitie, eigenlijk uniform genoemd in alle coalitieakkoorden, maar ook duidelijk een gezamenlijke opgave, zoals dat ook in het kader van de regionale energiestrategieën zal moeten worden opgepakt. Want als regio gaan we ook een bod doen hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan die energietransitie zoals we dat voor ogen hebben. Ook sociaal-economische structuurversterking. De vragen zijn divers, maar ze leven wel breed. De ene gemeente kampt juist met wellicht een hele snelle groei. De andere loopt tegen een vraagstuk aan van, het gaat niet vanzelf. Hoe houden we de sociaal-economische structuur juist sterk? En zijn er mogelijkheden om ook de activiteiten die we uitvoeren als hefboom in te zetten om ervoor te zorgen dat die sociaal-economische structuur wel sterk is? En wat kunnen wij dan doen als provincie? Wat kan de gemeente doen? En ook uniform eigenlijk wel de behoefte aan samenwerking. De opgaves die wij benoemen, die gemeentes benoemen, staan niet op zichzelf. Het kan niet anders dan dat we die gezamenlijk oppakken. En ik realiseer me ook dat een opgave zojuist ook aangeeft. Als je over energieopgaves kijkt, bijvoorbeeld ook een opgave op het gebied van zon, daar heb je met elkaar te maken en daar heb je goede afspraken mee te maken. En hoe je daarmee omgaat, door er niet over te spreken gaat het niet werken. Juist wel in samenwerking daarover te spreken, bereik je wellicht een doel die verder is. En weet je ook welke belangen je met elkaar daar voor ogen hebt. Naast energie ook ruimtelijke kwaliteit. Hoe doe je dat? Wat vind je belangrijk? En daarover te spreken vormt ook een beeld van hoe je daar naar de toekomst mee op kunt samenwerken. Deze proces, planning, ik realiseer me ook dat wij de agendacommissie na deze commissie plaatsvindt. Maar het traject wat doorlopen is de afgelopen periode is ook de collegeontmoetingen. U wordt bij deze bijgepraat. En er volgt ook nog een bestuurlijke conferentie samen met onze partners, de colleges, maar ook het waterschap wordt erbij betrokken om alle rode draden zijn gesignaleerd met elkaar te delen en ook vast te pakken om te bepalen van als we dit nou vastpakken dan geven we gezamenlijk ook richting aan opgaves die we met z'n allen herkennen. En zou ook input en vormt daarmee input ook voor de uitwerkingsagenda 1 en inderdaad een uitwerkingsagenda 1 suggereert ook van hoeveel zullen er nog volgen. Dat is uiteraard niet aan mij. Maar het is wel een doorlopend proces. Want een uitwerkingsagenda is ook iets wat je regelmatig ook met elkaar zou moeten bepalen. Van kijken we nog steeds op eenzelfde manier naar de opgaves die we met elkaar hebben geformuleerd. Doen we dat goed? En hebben nog steeds dezelfde doelen voor ogen. Dat is ook iets wat regelmatig met elkaar bereikt zou moeten worden. Zodat je ook richting kunt geven aan de opgaves en uiteindelijk de activiteiten die je als partij zult moeten gaan doen. Maar daarmee wel een gedragen beeld op wat je wil bereiken. Het voorstel is inderdaad om een commissiebehandeling in januari om dat integraal te laten doen. Omdat de opgaves... Dan ga ik maar even terug naar het beeld zoals deze hier voor ogen ligt. Die ligt natuurlijk breed in uw staat bij verschillende commissies. Maar de samenhang daarin is dusdanig dat het best wel ingewikkeld zou zijn om dat apart in alle commissies te bespreken vanuit dat ene kader. Dus daar hebben we het nog over van hoe we dat ook een vorm en inhoud kunnen geven. De bedoeling is ook om 27 februari besluitvorming plaats te laten vinden over deze uitwerkingsagenda, zodat het ook een agenda vormt, ook voor de komende periode in maart, die gaat volgen, en de coalitievorming die hierop volgt. Een belangrijke bouwsteen daarin. Ik wilde het hierbij laten. Ook nog wel op verzoek. Ik heb nog een korte toevoeging. Ik heb op verzoek van de heer De Reus nog een korte toevoeging om nog even te laten zien wat ook de context is van platform 31. Het rapport zit daarbij. Wij realiseerden ons dat het een behoorlijk lijvig document is. Maar goed, om wel even weer te geven van hoe ook vanuit zijn onderzoek van platform 31... terugziet hoe dat aansluit ook bij de opgaves die we zelf hebben geformuleerd. ik zal hem even in twee delen moeten doen, zie ik nu. In het onderzoek van Platform 31 worden 10 gemeenschappelijke opgaves ook weergegeven. En ik zal ze niet allemaal uitputtend bij langs lopen. Maar wat daaruit wel blijkt is bijvoorbeeld sociaal-economische vraagstukken die te maken hebben met krachtige samenlevingen. Hoe ga je om met bijvoorbeeld een dalend arbeidspotentieel, een krachtig antwoord op krimp. De eerste, quality of living, heeft te maken met ook een ambitie die u heeft uitgesproken op excellente woonmilieus. Hoe kom je daartoe? Hoe bereik je dat? En wat is daarbij nodig dan? Alleen maar het voorzien in een goede woning met alles erop en eraan, maar ook een omgeving die daarbij aansluit. Vergroten van mobiliteit en bereikbaarheid is ook een onderwerp die speelt binnen de provincie op verschillende vormen. Bereikbaarheid in het landelijk gebied is wat anders dan de bereikbaarheid in de stad. Hoe ga je daarmee om? En tot slot ook ga ik even naar de volgende sheet. Ook de aandacht voor de Flevolandse cultuur, het DNA. En ook het opereren in netwerken. Flevoland is geen eiland, zoals ik al zei, is onderdeel van een dagelijks stedelijk systeem of regionaal systeem. Intensieve samenwerking biedt ook kansen voor het bereiken van je doelen hierop. Ik zou u ook willen adviseren om dat rapport ook, mocht u het nog niet hebben gedaan, te lezen. Want het geeft ook een beeld wat aansluit op de doelen die u zelf ook heeft geformuleerd. Maar geeft ook richting aan van, goh, op welke wijze kunnen we daar ook nog een stap in zetten. Nou, wij nemen dat ook mee in de vervolgstappen van de uitwerkingsagenda zoals we die nu aan het opstellen zijn.
Dank u wel voor deze toelichting. Ik kijk even rond wie vragen wil stellen. De heer Van der Linden, SP.
Dank u wel, voorzitter. Ik was eigenlijk een beetje zoekende hoe ik nou dit een en ander moest plaatsen. Moet ik het dan plaatsen in het kader van de omgevingsvisie of in een stukje interbestuurlijk programma waarbij het best handig zou kunnen zijn als de omgevingsvisie klaar zou zijn geweest om dat dan bespreekbaar te maken in het veld. Dus met de overige gemeentes. Ik wou even teruggaan. Want 9 september 2015 zijn we gestart met de omgevingsvisie. Met de startnotitie. En uiteindelijk hadden we eind 2017 helemaal klaar moeten zijn met maatschappelijke opgaven en uitvoeringsstrategieën, inclusief besluitpartners over beleidsuitwerking en uitvoeringsstrategieën. En we zijn nu eind 2018 en we zijn nog niet eens, denk ik, op de helft. Ja, we hebben het over dat we gewacht hebben, we hebben moeten wachten op de coalitievorming. Maar dat hebben we nooit bij aanvang hebben we dat meegenomen in die hele tijdsplanning. Dat we ook nog een rol laten spelen door de gemeentes die met de omgevingsvisie bezig zijn. Het lijkt een beetje op armoede. Dan het status van het rapport van Platform 31. Ik vroeg me af, is het dan een achtste perspectief? Met name omdat we ook een rapport louter hebben gehad. Het besloeg 348 pagina's. En het is bijna hetzelfde als wat ik in dat Platform 31 heb gelezen. Ik heb ook nog even gebladerd in Platform 31. En ik heb ook geen voetnoot kunnen vinden dat er uit is geciteerd of is opgenomen. En het lijkt me toch dat er in ieder geval kennis van is genomen. In ieder geval op de afdeling die iets werkt. Ik zal even citeren. In het woord vooraf van het rapport Louter staat het volgende. Ten behoeve van de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Flevoland heeft bureau Louter de staat van Flevoland opgesteld. En daarin staat een analyse over de huidige situatie en ontwikkelingen in het verleden over een breed scala aan onderwerpen die voor de inwoners van Flevoland van belang zijn. Genoemd kunnen worden de economie, de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woonaantrekkelijkheid, demografische ontwikkelingen en welvaart. Er hebben ook enige indicatieve prognoses van de te verwachten ontwikkelingen plaatsgevonden. Hoewel daar niet het zwaarste accent op lag. Opdrachtgever was het atelier Flevo Perspectieven met COVID-datus kwartier maken. Dus alles wat ik tot nu toe gezien heb, is iets van hetzelfde. Ik wou het hier bij laten.
Ja, laat eerst maar even een rondje doen. Maar even naar Linde. Wat was nou het laatste? Wat is uw vraag nu met betrekking tot het laatste punt? Ja. Even om uw aandacht brengen. Het gaat om een beeldvormende ronde. Dus om informatie te vergaren.
Zou ik ook kunnen doen, ja. Nou ja, in ieder geval, wat is de status allereerst de bijeenkomst die we gehad hebben op de vierde verdieping? Was het ook een stuk beeldvorming? Worden we daar aan gehouden? Aan wat we daar een uitspraak hebben gedaan? Maar goed, het werd nu ook uitgelegd. In eerste instantie stond niet dat PS een besluit zou nemen. En dat is nou nu wel geformuleerd voor de 27e. Maar die stond in de mededeling die we eerst hadden, hebben we die niet gehad. Er stond alleen dat we een stukje beeldvorming en besluit zouden nemen in de commissie. Maar ik begrijp nu in de, dat de 27 februari wel een PS-besluit wordt genomen.
Ja. Dank u wel. Eerst maar even een rondje. Meneer Bouma, zag ik, CDA. U had een vraag, toch?
Ja, dank u wel. En een reactie. Een heel interessant rapport, dat van platform 31. Het zou ook mooi geweest zijn als we daar een presentatie over gekregen hadden. Had ik eigenlijk ook wel een beetje verwacht. Maar wat me vooral intrigeert is van de reactie van GS op dit rapport. Tezamen met wat GS terecht ophaalt bij de gesprekken met de colleges. Wat voor invloed heeft dat op onze eigen structuurvisie? Dat hoeft niet allemaal uit de treuren nu behandeld te worden, maar voor de besluitvorming van 27 februari zou ik het wel graag besproken hebben willen hebben.
Ik bedoel, denk ik, omgevingsvisie.
Ja, ja, voor de besluitvorming van de omgevingsvisie, alles, alle input, inclusief dit rapport, inclusief de input die men die GS heeft opgehaald bij de gemeentes. Welk effect heeft dat op de omgevingsvisie welke reactie heeft GS daarop? Wat is GS van plan om daarmee te doen? Dat hele scala van zaken graag. Vanmiddag niet, maar wel graag meenemen in het proces tot 27 februari. En dan zie ik een heel tijdspad. Dat zit daar ook op het scherm. En prima hoor, ik vind heel goed dat GS met vele gremia spreekt. Maar uiteindelijk hebben wij als PS daar ook een belangrijke rol in geklemd. En uw voorganger heeft ons beloofd dat we voor het eind van deze statenperiode de majeure besluitvorming toch met elkaar gaan bespreken in deze commissie en in PS. En we hebben afgelopen maanden al het een en ander besproken, maar het lijkt me, ja, deze stukken, deze besluitvorming, lijkt me eigenlijk de belangrijkste voor het eind van deze statenperiode. En dan ben ik heel blij dat de commissie die zich met de agenda bemoeit, nog eens heel goed gaat nadenken van hoe gaan we dat behandelen. Want ik denk dat dit de majeure behandeling in onze statenperiode is en de meest besluitvormende, daar ga ik ook een beetje van uit. Dus het is heel belangrijk. Het vind ik ook zo belangrijk dat ik het jammer vind dat op januari, ja, ik vind het wel prima dat dat een integrale commissiebehandeling is. Maar ik wil u ook opwijzen dat commissie Ruimte de coördinerende commissie is. En het ook wat mij betreft belangrijk is dat die coördinatie ook bij deze majeure besluitvorming in deze commissie blijft. Dus misschien moment in februari, voorafgaand aan de PS-vergadering, ook nog eens in coördinerend in deze commissie bespreken. Dat geef ik maar aan de voorbereidingscommissie mee. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Strating.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Het geeft een mooie aanvulling op wat we bij op de vier verdiepingen te horen hebben gekregen, denk ik. Ik had twee vragen. Ergens in de beeldvorming per gemeente wordt genoemd dat er behoefte is aan samenwerking. En ik vroeg me af waar die behoefte dan ligt. Of die behoefte ligt bij gemeente of bij de provincie. En met wie is dan de behoefte aan samenwerking? Ofwel, met wie wil men dan samenwerken? En de tweede vraag die ik heb, die gaat over de bestuurlijke conferentie die over 2 weken zal plaatsvinden. Wat is de verwachting voor die bestuurlijke conferentie? Welke doelstelling heeft die? Eigenlijk omdat u al heel veel gesprekken heeft gehad met de gemeente. Wat gaat de bestuurlijke conferentie nog extra opleveren? Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Papma, D66.
Dank u wel, voorzitter. En ook hartelijk dank voor de presentatie die... Ik ben het met mevrouw Strating eens, goed aansluit bij wat we hebben gezien op de 4e etage. Ik heb eigenlijk een vraag over de planning en de stukken die daar aan gekoppeld worden. Want ik heb de verwachting dat er ook een gelegenheid komt om te vragen over het rapport dat voor ligt. Een heel interessant rapport. Misschien moeten we dat vorige rapport ook nog eens erbij houden. Maar ik neem aan dat, dat het gaat om voortschrijdend inzicht en de situatie van nu. Ik heb ook een inhoudelijke vraag over dat rapport. Dus in eerste instantie dus welke stukken zijn gekoppeld aan de vervolgstappen. Daar zou ik graag inzage in willen hebben. En het tweede is, als je kijkt naar de inhoud van het rapport, dan wordt er gesproken over... de wens om metropolitaan en regionaal samen te gaan werken. Maar dat wordt niet uitgewerkt. En daar zou ik wel graag meer over willen weten. Ook hoeft niet nu per se, maar wel in een volgende stap. Ook dus, dat is een voorbeeld van onderwerpen die worden genoemd, maar waar we nog niet zozeer vragen over hebben kunnen stellen. Omdat, wat terecht is opgemerkt door de heer Bauma, dat het rapport zelf hier nu niet ter discussie staat, maar meer het proces. Daar wou ik het even bij laten.
Dank u wel. Meneer De Reus, GroenLinks.
Ja, dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Veel zal natuurlijk duidelijk worden in die uitdenkingsagenda, want dan wordt het natuurlijk wat concreter. Ik heb nog wel 1 vraag over de presentatie. Net zagen we die 10 opgaven van bij het stukje over platform 31... daar stond mobiliteit en bereikbaarheid bij. Maar die zie ik niet terug in de rode draden van de gesprekken met de gemeenten. Wordt dat niet bij elke gemeente gedeeld? Of is daar een andere verklaring voor?
Dank u wel. Wie mag er nog meer het woord geven? Ja, ik zie dat meneer Smetsers er een stuk knapper op geworden is. Maar ik geloof dat het meer Boshuis is. Gaat u gang.
Ja, dank u wel. Ja, ik werd nadrukkelijk uitgenodigd door mijn buurvrouw om terzijde van haar te gaan zitten. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Voorzitter, de presentatie die we zojuist hoorden, die omvat heel veel bekende punten. Ik zie dat eigenlijk voornamelijk als een spoorboekje. Nou, dat is de lijn waar wij langs gaan werken. Interessanter is echter de notitie die wij vandaag ook op ons bordje hebben liggen. Mag daar ook al iets over gezegd worden? Wat zegt u?
Welke notitie bedoelt u dan?
De mededeling die van het college... getekend door de heer De Reus hier op onze tafel ligt.
Ja, precies. Ja, daar mag u het over zeggen.
Oké. Dan in de eerste plaats denk ik dat we ons moeten realiseren dat wij met deze omgevingsvisie straks in feite de verplichting op ons nemen om voortdurend te... actualiseren. En dat bleek eigenlijk ook al uit de presentatie van zojuist. Want als je nou eens een rijtje zou maken, wat is belangrijk om voortdurend bij te houden, de vinger aan de pols, woningmarkt, infrastructuur, het in stand houden van de onderlinge cohesie. En wat die cohesie betreft, kijk ik ook heel nadrukkelijk naar de cohesie binnen onze inwonersgroepen. Er zijn grote verschillen tussen bijvoorbeeld Urk en bijvoorbeeld Lelystad of Almere. Er zijn spanningen tussen groepen. Ik denk dat in deze omgevingsvisie wij daar heel nadrukkelijk aandacht aan zullen moeten besteden. Tegelijkertijd, en dat is een zaak van voortdurende adaptatie. Diezelfde adaptatie hebben wij naar ons gevoel ook nodig als het gaat om de energietransitie. We zien dat daar voortdurend in het maatschappelijk proces allerlei veranderingen optreden. Ik moet zeggen, iedere verandering die zichtbaar wordt lijkt op een verslechtering van de situatie. Dat betekent dat we ons moeten aanpassen aan dit soort zaken. Het lijkt me dat dat straks in de werkconferentie die eraan zit te komen, dat dat hele belangrijke thema's zijn. En nog belangrijker, dat in de gaten wordt gehouden in het onderlinge contact. En ik zeg het opnieuw, ik gebruik het woord opnieuw, de cohesie binnen deze provincie. Maar dan heb ik het over de bestuurlijke cohesie. Dank u wel.
Dank u wel. Dan de heer Platen.
Ja, dank u wel. Ik denk in ieder geval dat wij kunnen concluderen dat we hier een antwoord hebben gekregen van wat we gevraagd hebben. Hè. Geef ons nou eens een kapstok waarin alle perspectieven samenkomen. Dus ja, complimenten dat zo helder en krachtig is gebeurd. Dat is één. Dan hebben we nog een paar vragen, vier vragen. De eerste vraag is eigenlijk van, het ging een gegeven moment over de coalitieakkoorden, hè, die overal zijn gesloten. En er is gekeken hoe deze omgevingsvisie in aanbouw, hoe die aansluit op de coalitieakkoorden. Ik heb een vraag andersom. Dus in welke kunt u ook iets zeggen over welke rol de omgevingsvisie als leidraad heeft gespeeld bij die coalitieakkoorden? Speelde het al op dat moment? Hè? Het had nog niet de status die we nu al hebben, maar goed, gemeenten zijn wel betrokken geweest. Dus daar ben ik nieuwsgierig naar. Tweede vraag is, in het verlengde daarvan, hoe leeft die omgevingsvisie? Kan daar al iets van gezegd worden? Hè? Wat wordt de rol en de positie van de provincie in de ogen van de gemeente, in de uitwerkingen van hun omgevingsagenda? Je hebt wel kans dat die conferentie daar 11 december precies ook over gaat. Maar ja, welke status hebben we al? Wat hebben we al bereikt bij de gemeente? Dat is de tweede vraag. En een derde vraag is een inhoudelijke. Een belangrijk uitgangspunt is ook geweest dat we bij deze omgevingsvisie ervan uit zijn gegaan dat we niet alles meer overal zullen hebben. Hè? Wel een ziekenhuis in Lelystad bijvoorbeeld, maar niet in Zeewolde. Kan er ook iets gezegd worden over de belangrijkste, de belangrijkste drijvers per plaats? Hè? Wat is, je hebt de kapstok van de omgevingsvisie. En kan je al iets zeggen over de kleur van de verschillende gemeenten binnen die omgevingsvisie? Of daar ook aardige dingen over te melden zijn? En tenslotte, vierde vraag. We vliegen nog een beetje hoog over. Er is ook altijd behoefte aan voorbeelden. Zullen er in die uitwerking van die omgevingsvisie ook telkens een paar aansprekende voorbeelden opgenomen worden om het levend te maken? Dat waren onze vier vragen. En misschien even nog een reactie dan over wat ook gezegd is, als dat mag. Het rapport van Louter werd genoemd. In onze ogen is het rapport van Louter een onderzoeksrapport. Hè, die meten wat dingen bij de bevolking. En Platform 31 heeft bij ons veel meer de status van, vat nou alles eens samen. Kijk eens of alles wat we hebben nog actueel is. Hè, en wat betekent al die inhoud nou bij de verdere stappen? Dus wij zien het, dat is het verschil wat wij tussen Louter en Platform 31 zien.
Dank u wel. Andere fracties nog vragen? Nee, niet zo te zien. Dan stel ik voor dat we overgaan tot de beantwoording. Het is af en toe een beetje het schuurt af en toe wat tegen wat toch wat politiekachtige settingen aan. Ik neem aan dat u dan wel de...
Klopt. En dan geef ik het groot woord aan de heer De Reus.
Dan geef ik jou de restanten. Maar dit vind ik...
kijk.
Ben ik je net voor. Ja. Ik zit even te denken of ik een aantal dingen kan koppelen hierin. Als eerste wat ik zou willen meegeven is dat de omgevingsvisie is er. Om dat even ook nog even duidelijk vast te stellen. De omgevingsvisie is er. Die is vorig jaar november door u vastgesteld. En is gewoon het strategisch beleidsdocument voor langjarig voor de komende periode. Hoe we daarmee omgaan is iets wat korter op zit. De omgevingsvisie gaat richting 2030. Maar wat betekent dat voor wat we nu doen en ook wat we de komende periode willen gaan doen? Zetten we dan voldoende energie op een bepaalde opgave of juist niet? Hoe verknopen we ook bestaande activiteiten aan die lange termijn doelen die we voor ogen hebben? Doen we dat wel? Is dat nodig en doen we dat slim genoeg? De uitwerkingsagenda, zoals wij die nu aan het voorbereiden zijn, wil ook een beeld geven, juist op die context, om ook concrete invulling een concreet beeld te kunnen geven op de wijze waarop wij ook bestaande activiteiten kunnen koppelen aan de lange termijn doelen zoals we die voor ogen hebben. En dat is een speelveld die beweegt. Hè? Soms is er een wet die daarop ingaat, die een andere context of een ontwikkeling die daar een rol in speelt. Dus dat is wel de wijze die ook wel vraagt om enige om daar adaptief in te zijn. Dus dat is wel een belangrijke notie die ik op voorhand daarin mee wil geven. En deze uitwerkingsagenda geeft ook het beeld van, als we wetende dat we de omgevingsvisie hebben, wetende dat we daar doelen voor ogen hebben, wetende hoe onze partners hierin staan, op welke wijze kunnen we dat aan elkaar verbinden en ook richting geven. En dat inzicht en overzicht, dat hier weergeven in één uitwerkingsagenda, waar u ook politiek van kunt zeggen van nou... Dat vinden we voor de komende periode meer of minder van belang. Of goh, hier missen we wat. En dat is ook vooral de duiding die ik daarin mee wil geven. Dus in die zin is het een herhaling van wat we al wisten. We zijn ook niet op nul begonnen. We doen al heel veel activiteiten en we hebben ook juist gekeken...
Meneer Boshuis, u hebt een verhelderende vraag of een aanvullende?
Wat u nu zojuist benadert, hè, die processen, betekent het dat wij expliciet met elkaar moeten uitspreken dat wij die veranderingsprocessen, nou ik zou bijna zeggen van dag tot dag, beleidsmatig moeten proberen te volgen?
Is dat een vraag of een statement?
Volgens mij, meneer Boshuizen, zou mijn volmondige antwoord zijn... ja, daarvoor bent u gekozen als statenlid. En wij allen zijn gehouden om al die ontwikkelingen te volgen. En dat betekent ook die adaptieve agenda... dat voortdurende ontwikkelingen die er op ons afkomen, dat we die mee moeten nemen. We krijgen straks, om een voorbeeld te geven, een opgave vanuit het kabinet... in het kader van de energieagenda. En dat betekent dat wij die met onze partners in de regio... want we zijn één res als provincie, dat maakt het voor ons een stuk makkelijker dan de anderen... dat wij daar een plaats in moeten geven in onze provincie... samen met de gemeentes en het waterschap. En zo zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen die op ons afkomen waar we een plek aan moeten geven. Dus het is een voortrollende agenda. Alleen wij weten op een aantal punten dat er stippen op de horizon zijn. En die worden of die nou door Louter of door Platform 31 of door Tordoir, maakt niet uit welke rapporten. Die zoomen allemaal in en die zeggen heel vaak in hoofdlijnen, dat is geen herhaling, noem ik dat, dat noem ik een bevestiging. Die zeggen hetzelfde, let op uw zaak, provincie Flevoland. Kijk naar de sociaal-economische structuurversterking. Want er zijn een aantal ontwikkelingen in de gemeente, en u haalde dat zelf aan, die zorgwekkend zijn. Daar moet u op ingrijpen. En ik zal een voorbeeld geven, een hele concrete, waar we op zijn ingespeeld met een regio-deal. Noordelijk Flevoland, Urk en de NOP, die kennen problematiek van sociaal-economische structuur. Laat ik hem maar zo noemen. En een van de dingen die we daarin hebben gedaan, juist om dat op te pakken, is de regio-deal met de maritieme servicehaven en de human capital agenda daaromheen. En de start en te proberen het MITC binnen te krijgen. Omdat we daarmee denken de een kentering teweeg te brengen in de NOP en in Urk qua werkgelegenheid, qua opleidingsniveau, et cetera, et cetera. En dat betekent dat je dus met de Friese Poort moet gaan praten, dat je met Windesheim moet gaan praten, Eres Hogeschool moet gaan praten, om te zorgen dat mensen niet meer weglopen uit die omgeving en ergens anders gaan werken, maar dat ze in die omgeving blijven. En dan moet je dus iets doen. En zo ben je voortdurend bezig om te kijken van hoe kunnen wij dat als provincie en gemeente, en op de beide regio-envelop deals werken wij heel nauw samen met de betrokken gemeentes en ook nog andere gemeentes, want het MITC raakt ook Lelystad, om te zorgen dat wij daar stappen in kunnen zetten met elkaar. En zo moet je dat voortdurend blijven doen. Dat is een lang antwoord op uw vraag, maar het antwoord is dus feitelijk ja.
Nou, helder. Gaat u verder. Ik zie dat meneer Bouwma daar nog een aanvullende vraag bij heeft. Ja, ik snap dat het een heel interessant verhaal is. Maar
de vraag mag stellen dan.
Dat mag.
U gaf aan van de omgevingsvisie hebben we al vastgesteld. En natuurlijk hebben we de opgaven vastgesteld. Maar naar mijn bespijden smaak is het ook echt op hoofdlijnen, zodanig op hoofdlijnen, dat daar nog niet zo heel erg politiek gevoelige zaken zijn vastgelegd. En waar we het nu over gaan hebben, is de samenhang. En die samenhang, daar zitten meer de politieke keuzen in, zoals de gedeputeerde eigenlijk ook daarnet al heeft aangegeven. En daarom vind ik deze samenhang en de vaststelling daarvan wel van groot belang om die in deze statenperiode nog met elkaar vast te stellen.
Dank u wel.
Maar volgens mij is dat het proces wat wij gaan lopen richting 27 februari.
Nou, dat sluit mooi aan. Gaat u verder, meneer Fouter.
Goed. Ik zit even te denken. Het rapport van Platform 31 is ook bijgevoegd, inderdaad, als bevestiging op ook te duiden van welke opgaves liggen voor ons en geven dat ook een nadere invulling van, goh, hier liggen de uitdagingen en kansen. De rapporten die overigens ook met de gemeentes zijn gedeeld, die kennen de rapporten ook en die zien ook en die herkennen dat ook als een belangrijke opgave in hun gebied. Het verandert dus niet de koers van de omgevingsvisie, maar het geeft wel een duiding van, goh, hoe zou je daarmee om kunnen gaan. Er is nog een vraag gesteld over de reactie op het rapport vanuit het college. Dat moet ik even het antwoord schuldig blijven. Ik weet niet of de heer De Reus daar op in kan gaan. Dat weet ik zo niet, of die reactie er is geweest.
Nog een keer?
Van het Platform 31 rapport.
Ook dat in het college is ontvangen of het daar is. Ja. Toch?
Ja.
Dat was toch de vraag van de heer Van den.
Nee, de reactie van het college erop en de reactie van het college op de gesprekken met de gemeentebestuurder.
Ja, even de reactie van het college. Wij hebben natuurlijk het Platform 31 rapport hebben wij gehad. Dat hebben we besproken. Iedereen die herkent ook, het zou gek zijn als we dat niet zouden herkennen, de conclusies, aanbevelingen en die in het rapport liggen. En de problematiek die wordt geschetst. En dat is onder andere die sociaal-economische en de vergrijzing, et cetera, waarbij het heel verschillend is per gemeente en binnen gemeente soms ook nog verschillen. Dat hebben we ook aan u aangeboden. Dus betekent niet dat wij dat rapport 100% overnemen, want het is een rapport van een onderzoeker. Maar wij hebben wel geconcludeerd, dit rapport moeten we meenemen als basis om verdere gesprekken. Zo hebben we hem ook aan de gemeentes aangeboden. Al die gemeentes hebben ook gezegd, goh, dit herkennen wij, want het zoomt in op Flevoland, maar het zoomt ook in op elke gemeente. Iedereen die het gelezen heeft, die ziet gewoon, er zit een kop in van Zeewolde, er zit een kop in van Emmeloord, et cetera, of een hoofdstuk. En iedereen herkent dat ook. En daar gaan de gesprekken dus over. Dus als wij over sociaal-economische structuurversterking praten, dan praten wij daarover op een andere manier met de NOP dan met bijvoorbeeld Lelystad. Want er speelt andere problematiek. Dus wij delen dat met elkaar. En dat is de opmaat, de onderlegger geweest, ook ambtelijk in de voorbereiding van wat betekent dat, waar moeten we het met elkaar over hebben. De ene gemeente pakt hem zo op met de provincie en de andere pakt hem zo. Maar ook samen kunnen ze een aantal dingen doen. Want wat ook uit die overleggen kwam per gemeente is dat sommige gemeentes onvoldoende met elkaar samenwerken. En dat is niet uit kwaaie wil, maar dat is omdat ze elkaar niet automatisch zoeken. En de gesprekken leveren al op van, hey, wij kunnen in de driehoek, gemeente A, gemeente B en provincie, kunnen we meer met elkaar bereiken. Dus alleen al dat is een winst ten opzichte van de voorgaande situatie. En iedereen is ook in al die gesprekken heel positief over dat de provincie naar hen toe komt, de problematiek bespreekbaar maakt en zegt eigenlijk de uitgestoken hand van, zullen wij hierop samenwerken? En zullen we ook met z'n drieën in een driehoek samenwerken of in een vierhoek? Dus dat wordt heel positief ontvangen. En dat was de vraag ook naar, wat levert nou die 11e december op? Ja, dat is koffiedik kijken aan de voorkant, maar iedereen wil komen. Alle colleges komen ook bijna voltallig, is de insteek. En ze hebben ook allemaal toegezegd dat ze komen. Ze hebben ook sommige gemeentes die andere afspraken hadden, hebben de agenda daarvoor vrijgemaakt. Opdat ze het belangrijk vinden om met elkaar te delen van wat gaan we nou in Flevoland doen met elkaar. Voor die uitwerking. Dus wat het uiteindelijk oplevert, is in ieder geval, als ik het niet concreet benoem, een veel betere samenwerking het elkaar kunnen vinden. En ik merk het nu al in mijn eigen portefeuilles, dat je makkelijker met wethouders heen en weer belt, bij elkaar op bezoek gaat, samen een probleem tackelt, ook in Den Haag, dan dat je dat daarvoor deed. Dus dat is een niet tastbare, op korte termijn, opbrengst. En het tastbare is, als wij op een aantal onderdelen, en dat zijn we met alle gemeentes aan het doen, maar ook samen, een aantal stappen kunnen zetten. Dat meer kan ik er even niet van zeggen, want die hoofdlijnen die de heer Fuiten aangaf, die zijn per gemeente verschillend. Sociaal-economische structuurversterking is heel anders per gemeente. Maar er zit wel een rode draad in. Dus dat, meer kan ik er even niet over zeggen.
Meneer Van der Linde wil nog even aanvullen met de vraag. Ik zag uw vinger, of was dat niet nodig?
Ja, nou, ik had het verschil niet kunnen vinden, nogmaals, tussen het rapport Louter en dat platform. En er wordt net gezegd, aan de een wordt onderzoek gedaan en geconstateerd dat. En er worden geen conclusies eruit getrokken, maar die zijn wel zeker gemaakt. Zeker door al die ateliersessies die er zijn gehouden door Verdaas. En wat me nu opvalt, dat is dat er dan zo'n bijeenkomst komt tussen bestuurders en ambtenaren. Maar ik denk dat wij toch zo'n omgevingsvisie hier met z'n allen vaststellen, met alle ins en outs die we eigenlijk al kennen volgens mij. En nogmaals, uit het rapport Louter en alle sessies die we gehad hebben, is ons al duidelijk geworden. En nogmaals, de provincie Friesland, Overijssel, weet ik, die hebben ook al een omgevingsvisie met, hè, want dat is waar, de omgevingsvisie die is vastgesteld. Maar er horen programma's aan vast te hangen. Daar hebben we startnotities van gehad, daar hebben we uiteindelijk keuzenotities over vastgesteld. Maar dat is nog niet af. En ik heb het idee van, schiet eens een keer op, maak eens iets concreets wat we afgesproken hebben. En dat mis ik een beetje. En dan kun je er nog een rapport aan hangen, maar het komt niet. Dus mijn vraag is, wat missen we nu nog om, zeg maar, tot iets concreets te komen?
Mevrouw Strating.
Als u mij toestaat, ik wil er wel even op reageren. Want ik denk dat een adaptief programma niet iets is wat je op een gegeven moment vaststelt en wat het dan is. En bovendien heb ik begrepen het DNA van deze omgevingsvisie. Samen maken we Flevoland en ruimte voor initiatief. En het zijn juist allemaal ingrediënten die ervoor zorgen dat het iets is wat voortdurend in beweging is en in ontwikkeling is. En misschien zou de insteek vanuit dit huis dan ook anders moeten zijn dan als je een nota vaststelt en daar gaan we het dan mee doen. Is mijn aanname daarbij. Maar misschien zit ik er helemaal naast natuurlijk.
Dat is een vraag.
Ik had het niet beter kunnen zeggen als antwoord op uw vraag.
Meneer Van der Linden?
Ik wou er nog wel even op reageren, hoor. Dank voor uw uitleg. Want zo had ik het nog niet begrepen. Dat is cynisch bedoeld. Waar het om gaat, dat is dat we hebben hier een route uitgestippeld naar het totaalpakket van de omgevingsvisie. En daar staat dat niet bij. Ik neem zonder meer aan dat er overleg met de diverse gemeentes moet plaatsvinden. Dat had altijd gekund. Dat had ervoor gekund en dat kan daarna, ook als het pakket klaar is. Nogmaals, het is adaptief, het zal nooit klaar zijn. Maar er zou toch een romp moeten liggen met wat we hebben afgesproken.
Goed. Zijn er nog een paar vragen die beantwoord moeten worden?
Klopt. Om nog even ook duiding te geven, die romp die komt er. Hè? Want de samenhang tussen de opgaves, daarin gepresenteerd, is er ook, wordt ook duiding gegeven aan van hoe varen de opgaves tot op heden, welke richtingen is daarin uitgezet. Dat is met de koersdocumenten gaan, maar dat is ook een onderdeel van het totale rapport, dat daar ook een stukje duidelijkheid over zit van welke richting gaat dat op en welke keuzes zijn erin te maken. Dus dat maakt er onderdeel van uit. Er zijn nog een aantal, inhoudelijke vragen. Er was nog even de vraag van de heer De Reus over de mobiliteit. Er wordt niet genoemd in de rode draden, maar is er wel degelijk eentje die ook aan de orde is geweest. Alleen, zoals u wellicht hebt kunnen zien, ik heb ook puntje, hè, want dit is zo even een extractie van een aantal rode draden, maar is wel degelijk een vraag en een onderwerp die in diverse collegeontmoetingen gewoon nadrukkelijk aan de orde is geweest. Welke rol heeft ook de omgevingsvisie nog gespeeld in de coalitievorming? Ik moet zeggen, ik heb niet zo heel expliciet die vraag gesteld. Maar ik heb wel gemerkt, ook in de ambtelijke voorbereiding, dat de omgevingsvisie wel degelijk als een belangrijk document wordt gezien door onze regionale partners. Als zijnde van, dit is echt een koers die de provincie helder uitzit. Ambitie die daar ook bij zit. En hoe kunnen we dat nou ook gezamenlijk met elkaar beetpakken? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we ieders vanuit een eigen rol weten waar elkaars belangstelling zit op een bepaald onderwerp. Hoe kunnen we daar dan ook gezamenlijke inzet op leveren? De gemeente heeft een bepaalde verantwoordelijkheid vanuit haar rol en zo kan de provincie daarbij helpen. En soms zijn de vragen heel ondersteunend en soms is het ook, zou de vraag kunnen zijn, neem het voortouw. Dat wisselt, maar het heeft wel degelijk een rol gespeeld, in ieder geval bij de voorbereiding van de gesprekken. Voor de coalitieakkoorden weet ik niet. Ik hoop het van wel, maar dat is dat durf ik niet te zeggen. Voorbeelden om het levend te maken, ja, ik denk dat dat ook goed is. Het levend maken zit hem voor een deel al in eigenlijk de weergave hiervan. Het geeft ook al duiding aan wat we al doen, hoe dat in relatie in de verlengde staan. Met wat we willen bereiken. Maar het is ook goed om daar voorbeelden aan te koppelen die natuurlijk ook regionaal spelen. En dat proberen we ook handen en voeten te geven, ook in die regionale uitwerkingsagenda. We zullen dat ook proberen op een goede manier een plek te geven.
Aanvullende vraag van de heer Platen.
Ja, zouden wij, want wij kunnen die, tenminste, althans wij tweeën, wij kunnen die plaatjes niet echt leesbaar krijgen. Is het mogelijk dat wij die plaatjes die mooi zijn, we hebben ze boven wel bekeken, dat wij die ook in een leesbare vorm gaan ontvangen?
Je mag ze in het oorspronkelijke formaat ontvangen.
U krijgt ze in ieder geval digitaal, zodat u ze kunt in- en uitzoomen en het kunnen lezen. Want als je dit op papier aanlevert in A4-formaat, nou, dan hebt u hele scherpe ogen nodig. Maar wij maken een rapportage, daar gaan we in op het totaal van die platen, de samenhang, et cetera. En daarnaast geven we de platen, zodat als u denkt, ik wil even heel specifiek inzoomen op een bepaalde gemeente, dan pakt u de plaat erbij en dan ziet u in één keer van, wat was de visie, wat was de oorspronkelijke doelstelling, wat zit er in die gemeente, waar zitten de verbanden tussen de verschillende sporen van de omgevingsvisie en waar raken ze dus de buurmannen, om het maar zo te zeggen. Als u dat bedoelt, ja.
Ja, bedoelt u dat?
Nou, ik bedoel het heel simpel. Als wij hier gewoon hier kijken in het document wat we gekregen hebben, wat we nu bespreken, en je zoomt daarop in, dan krijg je de letters, althans wij tweeën, krijgen ze gewoon niet leesbaar. En we zouden het leuk vinden als we dat leesbaar zouden kunnen krijgen. Dat is eigenlijk, het hoeft niet op papier, dat mag rustig digitaal.
Nee, ik dacht dan gaan we u een nieuw behang bezorgen, maar dat hoeft niet. Ja. Volgens mij zijn alle vragen daarmee beantwoord of...
Ja, ik...
Mijn indruk was van wel.
De belangrijkste wel, ja. En overigens nog even de kanttekening over de platen, want dit is echt work in progress, zoals men dat mooi zegt. Dat doen we inderdaad op het moment dat ook echt compleet is. Want ook de input vanuit de gemeentes nemen we hier uiteraard ook in mee. Dus maar dat is binnenkort.
Fijn, dank u wel. Mevrouw Pakma, nog een nieuwe vraag of een andere vraag?
Nou, nog even een verduidelijking. Ik heb gevraagd om of er inzage kan worden gegeven in welke stukken gekoppeld zijn aan de planning. En ik wil er toch wel op de nadruk op leggen dat wel belangrijk is voor inzage in wat er nu gaat gebeuren.
Ja, daar komen we op terug. Meneer Plaat, had u nog een vraag openstaan?
Ja, dat was die vraag over die drijvers. Hè? Wat zijn nou de top 3 drijvers per gemeente? Kan je daar iets over zeggen of kunnen we daar nog iets over krijgen? Dat is wel interessant, omdat het ook het uitgangspunt was van die omgevingsvisie. Hè? Dat elke gemeente aan die kapstok van de omgevingsvisie zijn eigen kleur zal hebben.
Neem me mee in de eindrapportage.
Prima, dan allen dank. Dan wil ik eigenlijk tot een afronding van dit agendapunt gaan. Want we hebben allemaal de ambitie om voor 6:00 klaar te zijn. Maar u neemt wel de tijd, moet ik zeggen. En dat is ook prima, want het is ook een belangrijk onderwerp. Maar goed, meneer Bouma, u wilt nog een laatste puntje dan?
Nou, ik had verwacht dat de gerepeteerde ook nog een aantal vragen zou beantwoorden. Maar doe maar. 11 december, die bestuurlijke conferentie, neem ik aan dat daar geen statenleden verwacht worden. Maar komt daar wel een redelijk verslag van? Want het lijkt me voor ons ook hele interessante informatie om mee te nemen met het volgproces.
De uitkomst van het bestuurlijke conferentie, die nemen wij mee in die rapportage. Dat is 1. En 2, we hebben gevraagd aan de begeleidingscommissie van de omgevingsvisie om daarbij aanwezig te zijn. Zodat in ieder geval de staten wel vertegenwoordigd zijn. Maar we hebben het bewust op deze manier gedaan, omdat we anders in een zaal met meer dan 100 man zitten. En ik wil de wethouders aan de slag hebben met elkaar, om het maar zo te zeggen.
Dank.
Prima. Dan, mij betreft, hebben we daarmee hartelijk dank voor de presentatie en het beantwoorden van alle vragen. En kunnen we hiermee dit agendapunt afsluiten en dan... komen we in januari zeker terug met dit onderwerp. En ik zie iemand zwaaien, maar wie zwaait? Ja, ik had u al gespot. U was al gespot. Dan ga ik eerst even dit onderwerp afronden als u het goed vindt. Wij komen binnenkort even bij u terug met de exacte planning en ook exacte aanpak voor de vervolgstappen. U hebt net even al een doorkijkje gekregen van de planning. En dat moeten we nog even met elkaar gaan fine-tunen. Dus dat kunt u binnenkort tegemoet zien. Daarmee hebben we agenda punt 7 afgesloten. Zoals aan het begin al is verteld, of even besproken, hadden we even het verzoek gedaan aan gedeputeerde Hofstra om even hier kort verslag te doen van zijn rondom de situatie van het IJsselmeerziekenhuis en kort verslag te doen van zijn bespreking met de minister aangaande dit onderwerp hele ochtend. En hij staat al helemaal klaar om te beginnen. Gaat op gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik kwam inderdaad even bij de commissie bestuur vandaan. Maar het is, u heeft ook een mail gekregen, als het goed is, even met betrekking tot de verdeling in de commissies rondom... die is al besproken. Oké, helemaal goed. Deze ochtend, we houden de vergadering, want ik heb ook begrepen dat de voorzitter ook de vergadering wil houden. Dus dat zal ik misschien direct hebben. Vanochtend is inderdaad een breed overleg geweest, ook in het ziekenhuis. En daar waren de curator en ook Sint-Jansdal bij aanwezig, maar ook de gemeentes en ook de medische staf. Eigenlijk daar is ook besproken, nou ja, het plan zoals dat er nu ligt en de bieding, wat eerst nog een bieding was van Sint-Jansdal, is nu eigenlijk wel het definitieve aanbod ook geweest. Ze hebben daarbij wel bij de polykliniek een aantal plussen gedaan. Maar wat wij vanochtend nog steeds nadrukkelijk ook onder aandacht hebben gebracht, is dat wij het nog steeds van belang vinden als overheden samen. En dat trekken we echt gezamenlijk op, want ook de burgemeester van Urk, burgemeester van Dronten en de burgemeester van Lelystad zaten bij dit overleg aanwezig. Dat... Sorry. Nop was niet aanwezig, nee. Nee, en wij hebben dus, wij hebben nadrukkelijk hebben we daarbij ook aangegeven dat wij vinden dat ook naast de polykliniek en naast spoedeisende hulp, die nu 16 uur bemand zou zijn, dat we ernaar streven dat we eigenlijk 24 uur spoedeisende hulp noodzakelijk vinden. En dat we, en dat is ook een belangrijke, een operatievoorziening. Zodat er ook iets mensen niet alleen polyklinisch geholpen kunnen worden, maar ook 2 of 3 dagen bijvoorbeeld in het ziekenhuis kunnen liggen. Omdat dat behoorlijk het bereik en de mogelijkheden ook van het ziekenhuis ook vergroot. Als je ook ziet in het percentage patiënten die ook daarvoor komen, zie je bijna meteen een stijging richting 70-80% van de huidige patiëntenaantallen die ook inderdaad die operatiekamer en die 2 of kortdurend verblijf in het ziekenhuis in die bedden nodig heeft. Dus daar hebben we opnieuw een beroep op gedaan. De minister en ook Sint-Jansdal heeft toch eigenlijk ook wel aangegeven, in ieder geval dat die intensive care voorziening, die acute verloskunde, dat het toch wel heel erg moeilijk gaat worden. Wat we nu hebben afgesproken is dat tot 1 maart is de curator eigenlijk in charge in het ziekenhuis. Dus we hebben gezegd, we willen zo snel mogelijk, op zo'n kort mogelijk termijn ook het perspectief kunnen schetsen. En ook komen met de ideeën die we er hebben voor na 1 maart. Om in ieder geval ook de onrust daarin ook weg te nemen. Ook in de verschillende, die bij verschillende partijen ook leeft. Met personeel wordt deze week ook nog verder gesproken. En we hebben daarbij nogmaals ook ons aanbod die we als provincie toen hebben gedaan in de brief die jullie ook hebben gekregen om inderdaad die regio zorgtafels om te gaan kijken hoe kunnen we dat vorm en inhoud geven en ook daarin samen optrekken met de gemeente Lelystad hebben we nogmaals bij de minister ook neergelegd en ik hoop op korte termijn dat we daar ook de respons op krijgen. En we zijn nu ook bezig als zijnde provincie hebben we die opdracht aan KPMG om dat onderzoek te doen naar het zorglandschap hier zodat het ook voor ons betreft de input kan zijn naar de toekomst toe van hoe willen wij het zorglandschap en wat is daarvoor nodig in Flevoland, CQ, Lelystad. Tot zover. Ja.
Dank u wel. Ben er nog behoefte aan wat aanvullende vragen? De heer Bouma zag ik. Daarna de heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, gedeputeerde. Wij hebben via de media natuurlijk van de kant van Sint-Jansdal een aantal argumenten gehoord waarom ze die 2 zaken die wij graag willen niet willen aanbieden. Een deel van die argumenten wordt door anderen weer weersproken, zoals het personeel wat niet aanwezig zou zijn. Zijn er nog steekhoudende argumenten van die zijde waar wij op kunnen acteren om ook die argumenten van andere proporties te voorzien?
Zoals ik zei, ik kan natuurlijk niet te diep uitweiden wat er in het gesprek allemaal is ter tafel gekomen. Maar goed, ook de medische staf was daarbij aanwezig. En die onduidelijkheid over wat nu precies wel en wat niet kon, was een van de punten die op tafel lag. We hebben met elkaar geconcludeerd dat niet alle aanwezigen aan tafel alle puzzelstukjes, plat te zeggen, konden overzien. Of in handen hadden, om zo maar te zeggen. En dat is een van de dingen waarvan we ook hebben gezegd, dat moet op korte termijn ook heel duidelijk zijn. Het moet, en wat ons betreft, en dat hebben we nogmaals benadrukt, is juist de patiëntveiligheid. En is dus goede zorg voor de burgers van ons van belang. En dan zeg ik het ook maar even zo plat als dat. En niet de bedrijfseconomische uitgangspunten die bij sommige partijen ook nog wel eens prevaleren.
De heer Boutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het PVV waardeert natuurlijk elke inspanning die gepleegd wordt om toch te komen tot een ziekenhuis die eigenlijk deze regio verdient. En het is natuurlijk eigenlijk triest voor woorden dat ondanks al die inspanning je eigenlijk gewoon volgens mij met een gevoel de deur uitloopt. Ja, ik heb hier wel gezeten, ik heb de nodige puzzelstukjes geprobeerd op tafel te leggen. Maar op een of andere manier past die puzzel gewoon niet. Of er zijn stukjes weg, of je zit aan de verkeerde puzzel te werken. Dat gevoel bekruipt ons zo langzamerhand. En dat is natuurlijk te triest voor woorden. Want is dit nou gewoon de macht van het geld? De macht van de verzekeraars? de macht van een ziekenhuis die zegt van ik pik de krenten eruit, hè, zoals we eigenlijk gezien hebben wat er nu afgelopen periode gebeurd is. En je krijgt er geen vinger achter. En met dat gevoel zit ik hier eigenlijk nu van, en ik begrijp ook de heer Bouwman wel, van ja, wat kunnen wij nu eigenlijk nog doen als staten, als provincie, om toch naar die burger uit te kunnen gaan leggen van of het zit er niet in, of we moeten gewoon heel grof de portemonnee trekken, of we gaan gewoon toch op een, ja, misschien niet manier die misschien netjes is, toch te werk. En ik probeer te zoeken, en ja, u bent waarschijnlijk zelf ook aan het zoeken, maar ik heb het gevoel dat we gewoon geen steek opschieten met deze partij aan tafel. Dus mijn vraag is, en dat begrijp ik best, u zit ook met een bepaalde vorm van geheime besprekingen, maar toch zouden wij daar als staten toch eigenlijk wel meer van over willen weten, van hoe we dat kunnen doen. Misschien wel achter de schermen. Het is niet een vraag, voorzitter, mijn excuses.
Nee,
maar
ik snap inderdaad, het is ook inderdaad even een soort statement, maar ook wel een beetje een achterliggende vraag van wat zouden wij als statenleden nou kunnen betekenen vanuit de politiek. Het lijkt me ook iets, ik verwacht ook dat dit onderwerp nog wel een keer weer terugkomt op de agenda, dat we ook expliciet op dit onderdeel ook eens verder gaan inzoomen. Maar misschien kunt u voor nu even heel kort daarop reageren. Meneer Plaat, u wilt daar nog iets op zeggen?
Ja, nou ja, we hadden ook nog twee vragen die we graag kwijt wilden aan de gedeputeerde, als dat kan. Ja? Oh, niet nu.
Nee, ja, meneer Bouwman, ik snap het gevoel van machteloosheid volledig. Die, in alle eerlijkheid, die deel ik ook op sommige momenten in dit traject. Maar goed, dat lijkt me duidelijk. Ik denk dat het goed is en we houden nu de druk erop om zo snel mogelijk ook die duidelijkheid ook te schetsen. En pas dan kunnen we ook heel nadrukkelijk, we hebben nog het aanbod nu liggen, wat we hebben liggen, om ook die stappen ook te maken binnen de structuren die er ook nu zijn. En zo gauw dat inderdaad een vervolgvraag uitkomt, en maar ik denk, moet misschien met de voorzitter ook maar even over hebben. Ik ben natuurlijk uiteraard ook gaande bereid om in een wat andere sessie, om misschien eens even wat dieper op de materie met u in te gaan. Maar zo gauw er iets concreets vanuit ons als provincie gevraagd wordt of verwacht wordt. En die vraag is nog niet concreet bij ons gekomen in dat opzicht. Wat we tot op heden gedaan hebben, puur allemaal uit eigen initiatief gedaan. En uit eigen, hebben we ons ook een beetje opgedrongen, zullen we maar zeggen, in dat traject. Maar zo gauw dat die vraag op tafel ligt, direct gaan we komen ook terug bij u als staten.
Dank u wel. Dan de heer Platen.
Ja, dat zijn twee vragen. Dat is, de eerste vraag is, nou, u vertelde iets over ja, het bod van Sint-Jansdal. Daar is op gereageerd en daar loopt vast nog van alles. Hoe schat u de ruimte in die Sint-Jansdal ziet, hè, in het aanbod wat zij leggen? Bijvoorbeeld 16 uur naast de 24 uursbehoefte die er van onze kant is gekomen. Kunnen ze daar iets doen? Kunnen ze iets schuiven met specialisaties in operaties bijvoorbeeld? En de tweede vraag is een hele concrete. Kunt u zeggen wie er dan aan die zorgtafel gaan zitten?
Gaat u gang.
Nou ja, wat betreft die eerste, u zult begrijpen dat dat denk ik ook nog wel onderdeel is van dat onderhandelingstraject natuurlijk. Want ook de minister heeft natuurlijk ook iets op tafel gelegd. En daar zal ook nog naar gekeken worden. Dus ik kan daar nog niet iets concreets over zeggen. Als tweede het punt wat u zegt, van wie zit er dan aan die zorgtafel? We hebben gezegd, van, nou, wij vinden in ieder geval dat het goed is dat er een soort, en daar heeft de minister ook al, misschien iets van een bestuurlijke, een onafhankelijk bestuurlijk verkenner daarbij komt, wordt aangesteld. Wij vinden het van belang dat inderdaad sowieso de kernpartners op tafel zitten. Dat zijn natuurlijk de overheden, het Sint-Jansdal en de zorgverzekeraar. En eventueel ook de financiering vanuit de bank. Dat zijn met name de partners waar we het vandaag ook over hebben gehad. En ook de structuur zoals die nu is. En dan moeten we ook denken bijvoorbeeld aan de regionale zorg met de GGD. Die haakt daar ook nadrukkelijk bij aan. Maar de concrete invulling daarvan is nog niet aan de orde geweest. Daar zal vanuit het ministerie op korte termijn met een voorstel worden naar ons toekomen.
Oké, dank u wel. Tot slot dan nog de heer Boshuizen.
Ja, dank voorzitter. Het persbericht wat Omroep Flevoland vandaag bekend maakt, zegt nadrukkelijk als laatste zin, opnieuw laten weten door Sint-Jansdal geen extra hulp te kunnen geven, spoedeisende hulp en acute verloskunde. Er ligt naar mijn gevoel nog steeds en onbeantwoord, misschien is dat vanochtend besproken, het aanbod van de minister om een financiële bijdrage aan de afwikkeling van deze zaak beschikbaar te stellen. Is dat vanochtend besproken en is daar nog steeds enig perspectief? Tweede vraag, zou Sint-Jansdal in staat kunnen zijn om bijvoorbeeld door een detacheringsregeling vanuit Harderwijk in dit geval, specialisten en verpleegkundigen te plaatsen tijdelijk in het Flevoziekenhuis.
IJsselmeerziekenhuis.
Ja, pardon. Flevoziekenhuis hoeft niet.
Ja, nou goed, uw laatste vraag is al wel heel detailistisch, die al wat verder op het proces ingaat. Zo detailistisch is dat vandaag nog niet besproken. Nogmaals, wat ik zei, tot 1 maart is gewoon de curator, is op dit ogenblik in charge. Dus dat, en die zal met de partijen en ook de toekomstige partij, Sint-Jansdal, ook daarover in gesprek gaan. Essentieel daarbij zijn ook de gesprekken die met de medische staf gevoerd zullen gaan worden, of worden op dit ogenblik, van wat is wel en wat is niet mogelijk. En met betrekking tot uw eerste vraag, nou ja, sluit een beetje aan bij het antwoord dat ik naar de heer Plaat ook gaf. Misschien iets concreter. Ik heb de minister zijn aanbod niet horen intrekken. Laat ik het zo maar noemen.
Oké, dank u wel. Nou, u hebt al een vraag gesteld. Ik wil eigenlijk dit agendapunt, ingelaste punt. Er zijn denk ik nog heel veel vragen over te stellen, maar we hebben ook nog andere agendapunten te doorlopen.
Maar voorzitter, ik was er één vergeten. En ik hoorde dat de gedeputeerde zeggen in zijn betoog over dat onderzoek van KPMG naar het zorglandschap. Hebben wij die opdrachtgever? Heb ik iets gemist of zo? Of doen we dat gezamenlijk? Trekken we daar gezamenlijk mee op? Want kort. Ik word altijd een beetje kriebelig als ik zulke soort termen hoor.
Nee, ja, die opdracht heeft u niet gegeven. Die hebben wij als GS zelfstandig gedaan, omdat gemeente Lelystad, die deed het al, met name voor Lelystad. En toen hebben wij gezegd, laten we nou handelen en laten we daarbij aansluiten. Omdat we zien, met nu de situatie rondom het ziekenhuis, tweede lijnzorg, kan in de toekomst een heel ander perspectief komen te staan. Dan dachten wij van, nou is het goed om daarop te anticiperen, om daarom met antwoorden te kunnen komen. Maar hoe ziet dat er dan uit als we inderdaad een afgeslankte of een uitgeklede tweede lijnzorg hebben? Hoe zou het eventueel in de eerste lijns of in de nulde lijnzorg kunnen worden opgevangen? Zodat we al met daarop anticiperen op het moment dat het nodig is. Dus u heeft daar geen opdracht op gegeven. Ik heb dat, tenminste, dat hebben we vanuit het budget Krachtige Samenleving, hebben we die opdracht gefinancierd. Ja.
Dank u wel, de heer. Ja, mooi. Top. Meneer Melkhuizen, als laatste.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoor heel veel opmerkingen en vragen die allemaal toch wel lopen via de bekende wegen, de gebaande paden, van hoe het beleid voor zorg in elkaar zit met zorgverzekeraars en noem het allemaal maar op. In hoeverre wordt er ook gesproken over een beetje buiten de begaande paden te lopen, en ik heb signalen gehoord dat er bijvoorbeeld een soort noodfonds zou kunnen komen. We zitten nu in een situatie dat hier zeer acuut speelt, maar er zijn meerdere ziekenhuizen die in Nederland op het randje zitten van wel of niet doorgaan. In hoeverre wordt daar ook aan gedacht om een beetje out of the box eens een keer een andere manier te denken dan van ja, aanrijdtijden en al dat technische verhaal?
Ja, klopt. Nou ja, juist, ik heb toen een gesprek op 5 november op Urk ook gehad met de minister. En toen hebben we dat aanbod gedaan om eigenlijk in Flevoland een soort pilot te gaan starten. Om juist vanuit die pilotgedachte om te gaan kijken van ja jongens, als wij nu inderdaad in zo'n groot gebied een beperkte zorgvoorziening hebben, hoe zouden we het op andere creatieve manieren kunnen oplossen? En dan bedoel ik creatiever als alleen meer ambulances laten rijden. Dus dat betekent ook meer verbinding van inderdaad die verschillende eerste lijns, tweede lijns, nulde lijns zorg. En dat is inderdaad wel een gedachte waar we heel nadrukkelijk ook naartoe willen, om daarover na te denken. Dan heb ik het met name over de organisatie van de zorg en de aansluiting met de huisartsen en de bestaande zorg die we hebben. Waar u misschien op doelt zijn met name ook de financieringsstructuren. Ja, dat is met name natuurlijk bij de zorgverzekeraars, zit dat vooral bij de zorgverzekeraars en de ziekenhuizen zelf. Maar daarom is het juist heel goed als aan die regiotafel ook juist die zorgverzekeraar ook een plek in gaat nemen. Om als we in het verlengde daarvan durven nadenken, out of the box zoals u zegt, wat zeker onze intentie ook is, om daar ook die zorgverzekeraar maar een beetje, zo maar zeggen, mede verantwoordelijk mee te maken.
Dank u wel. En dan dank ik de heer Hofstra heel hartelijk voor deze geïmproviseerde verslag. Hartstikke goed. En wordt vervolgd. En gaan wij door met agenda punt 8. De stand van zaken, beleidsarme omzetting, beleid en regelgeving. Is ook beeldvormend. En we hebben al eerder ingestemd met de inzagelegging van het ontwerp omgevingsprogramma in de ontwerp omgevingsverordening. En door middel van de presentatie worden we eigenlijk even geïnformeerd over de binnengekomen reacties en welke aanpassingen worden meegenomen, et cetera. Wat mij betreft gaan we aan de slag. Gedeputeerde wil nog iets introductie doen, begrijp ik.
Ik wilde een korte introductie doen, maar gegeven de tijd en u wilt voor 6 eindigen, stop ik daar gewoon mee en doe hem niet. Dus wat mij betreft gaat mevrouw Van der Bos gewoon, net zoals ze de vorige keer heeft gedaan, in één keer regelrecht op de inhoud en de techniek in. Dus we slaan deze over, want u bent alle zo intelligent, u weet nog wat u allemaal gezien en besloten hebt.
Gaat uw gang.
Qua geheugen, deze plaatjes herkent u misschien van de vorige sessies die geweest zijn. De inhoud, waarom waren we met die beleidsarme omzetting begonnen? Dat was vanwege de nieuwe omgevingswet. Nieuwe instrumenten vraagt om andere aanpak en als provincie kregen we geen overgangstermijn. Dus er moest haast gemaakt worden. Nou, welke instrumenten zijn er dan? Ik ga er snel doorheen. De statenleden die bij de Statenacademie zijn geweest herkennen dit plaatje misschien. Dit is de beleidscyclus. Omgevingsvisie, nou, hebben we het net ook over gehad, die hebben we. Andere instrumenten die ook in ieder geval klaar moeten zijn als de nieuwe wet in werking treedt, is de regels, de omgevingsverordening en is programma's. Nou is de discussie, wat is het gesprek, wat is het programma, dat merken we wel, daar zijn hele verschillende beelden over. Want dat kan heel erg een uitvoeringsprogramma zijn. De invulling die we hier in Flevoland nu hebben gegeven is dat dat toch meer een beleidsprogramma is. De concretisering van het beleid dat in alle onderwerpen waar wij, alle taken die we als provincie mee bezig zijn. Dit was de opdracht waarmee we begonnen zijn, want in 2017 heeft u de startnotitie vastgesteld. En toen constateren we toch van, nou, 2006 was de laatste omgevingsvisie, daarna waren allerlei stapelingen. Dus ja, heel oncharmant gezegd, was toch een beetje een rommeltje geworden. En is er gezegd zo van, nou, laten wij vooruitlopend op de omgevingswet, ook al wisten we ondertussen dat die uitgesteld zou worden, laten we wel zorgen dat we de basis nu op orde brengen. Met als uiteindelijke ambitie dat we die basis daarna ook op orde gaan houden. Vervolgens hebben we in het voorjaar van 2018, heeft u een aantal uitgangspunten vastgesteld. Wij wisten ook niet helemaal van hoeveel werk zal het zijn, waar lopen we allemaal tegenaan. Dus we hebben gezegd van de focus komt in ieder geval op het fysieke domein. We houden ons aan het vastgestelde beleid en regelgeving. Ik weet nog een van de statenleden een oproep deed. We hebben het niet over nieuw beleid, dat komt daarna. En de opdracht was om te werken naar een digitaal systeem, zodat het ook kaart en tekst beter gekoppeld zijn. Toen zijn wij ambtelijk aan de slag gegaan. We hebben dat een soort grote opruimactie gepresenteerd. Overzicht van wat hebben we nou allemaal. Welke dingen zijn verouderd, wat kan weg, wat moeten we misschien wat anders opschrijven. Hoe richten we het in en nou ja, hoe poetsen we zo nu en dan ook de teksten op. Dan kwamen we met dit beeld eigenlijk van nou, hè, als we de zolder opgeruimd hebben, stoppen we alles in een netjes kastje. Dan bouwen we het systeem mee. We weten dat het nog niet helemaal, het zijn hele verschillende laders. We hebben al die verschillende thema's. Ja, sommige zijn actueler. Nou, daar hebben we wat minder aan gedaan. De ouderen hebben we het meest opgepoetst. Die zijn ook het meest ingedikt. Dit is het kastje, maar die is uit te bouwen. We hebben het net gehad over de omgevingsvisie. Op het moment dat er uit het traject van de omgevingsvisie onderdelen komen waarvan ze zeggen van, hé, maar dat is, moet leiden tot een verandering van het beleid. Dan kunnen die ingevoegd worden in dit kastje. Een stukje oud beleid gaat eruit en een stukje nieuw beleid komt erin. Dus op die manier houden we ook dit systeem houden we actueel. Hetzelfde geldt voor een aantal ontwikkelingen die al gaande waren. Er wordt gewerkt aan een actieplan geluid. Ondertussen is het beleid voor zonne-energie is vastgesteld. Nou, de structuurvisie zon nemen we mee. Hebben we ondertussen in het kastje gestopt. Dus daarmee kunnen we het systeem actueel houden. Nou, u heeft toen hier voor de Rietkerkzaal de gelegenheid ook om zelf op de laptop een beetje uit te testen van hoe ziet dat eruit, wat staat er zo meteen op onze website digitaal, hoe kun je daar doorheen klikken. Dat is het hele voorbereidingstraject. Toen heeft u dat op 11 juli zijn deze ontwerpen vast, zowel de verordening als het programma in ontwerp vastgesteld en is het ter inzage gegaan. We hebben 12 formele reacties gehad. Het is een beleidzame omzetting, dus over het algemeen hebben meeste partners dan toch van, ja, god, er is niet heel veel nieuws. Dus we vonden dit een mooi aantal. Men heeft er wel echt serieus naar gekeken. Daarnaast hebben we ook heel bewust, in onze informele netwerken hebben we het ook rondgestuurd. Echt met de vraag van, nou, als jullie nu nog dingen tegenkomen waarvan je zegt, verbeter dat. We snappen het niet helemaal. Hoe bedoelen jullie dat? Kom ook met dat soort opmerkingen. Nou, daar is ook gehoor aan gegeven. Een aantal gemeenten, maar ook andere provincies, andere partners hebben ook even meegelezen. En dan is ook suggesties gegeven waar dingen beter zouden kunnen. Nou, eigenlijk alle reacties die we hadden waren ook tamelijk constructief. Veel gewoon verbetersuggesties. Dingen van, jullie hebben hier misschien wel iets vergeten. En er werd ook wel veel gevraagd, zo van, nou, hoe is nou de relatie tussen omgevingsvisie, omgevingsprogramma, verordening, hoe zit dat in elkaar? Dat snappen we die vraag, dus dat is ook een van de dingen die straks u in de antwoordnota gaat terugzien, dat we daar ook acties op gaan ondernemen. Natuurlijk kwamen er ook wensen voor beleidsvernieuwing. Nou, daarvan hebben we al gezegd, nee, de opdracht is alleen maar beleidsarm. Dus alle wensen voor beleidsvernieuwing, die nemen we niet mee in deze slag. Wat we nog wel meenemen is een aantal ambtshalve wijzigingen. Toen we de ontwerpen te inzagen leggen, hebben we al aangegeven van, god, er zijn een aantal dingen, lopende zaken. Die willen we zoveel mogelijk alvast meenemen op het moment dat we de stukken definitief vaststellen. De structuurvisie Zon is daarvan eentje. Die hebben we ondertussen in het programma toegevoegd. De sportnota hadden we ook graag toegevoegd, maar die was zo anders qua vormgeving dat het ons nog niet gelukt is om die erin te zetten. Dus helaas blijft dat op dit moment nog een verwijzing. Beleidskader Oostvaardersplassen heeft u ondertussen ook vastgesteld als staat en die hebben we wel toegevoegd. Er wordt nog gewerkt aan een actieplan geluid, er wordt nog gewerkt aan een erfgoedvisie. Nou, die zijn nog niet af, dus die hebben we nu nog niet meegenomen. Maar in een volgende slag kunnen die wel meegenomen worden in het programma. In de verordening hebben we ook een aantal dingen meegenomen. Er is een zevende wijziging van de verordening op de fysieke leefomgeving ter inzage gelegd. Nou, de ter inzage reacties die daar opgekomen zijn, hebben we meegenomen nu in de antwoordnota en kunnen we de gewijzigde verordening kunnen we meenemen in deze omgevingsverordening. En vervolgens zijn er ook nog een aantal, er is een evaluatie geweest van de verordening op natuurwetgeving. Nou, daar hebben we ook een aantal dingen meegenomen. Nou, en dan heb je nog de wat kleinere ambtelijke wijzigingen. We hebben typfouten eruit gehaald. Soms waren er bepaalde stukken tekst eigenlijk per ongeluk vergeten. Waren iets te rigoureus geweest met het schoonmaken. Dus die zijn weer teruggeplaatst als ze echt nodig zijn voor de uitvoering. We hebben ook een paar hele kleine feitelijke actualisaties. Bijvoorbeeld in de ontwerp stond nog dat we een aanvraag hadden gedaan voor het Nationaal Park Nieuwland. Nou, die is ondertussen toegekend. Nou, daar hebben we dus nu even toegevoegd dat die toegekend is. Nou, dat soort kleine aanpassingen. Toen hebben we nog een zijsprongetje gedaan. Dat hebben we zelf erg leuk gevonden. We hebben, er kwam ook een vraag toen u hiervoor achter de laptop bezig was, van, is het nou voor iedereen te begrijpen? Het blijven toch wel ambtelijke teksten. Dus wij hebben Flevopanel gevraagd om een testpanel te laten kijken van wat ligt hier nu. Die hebben een selectie gemaakt van 12 mensen uit Flevoland, gespreid qua leeftijd, gespreid qua opleiding en gespreid qua gemeenten. En die hebben een avond zeer intensief door de stukken heen, zich heen gewerkt. Die hadden een aantal vragen meegekregen. Het was al leuk toen ze binnenkwamen, want dan heb je toch een aantal mensen die vragen van, goh, wat gebeurt er in dit gemeentehuis? Nou, dat is heel leuk om op die manier ook iets meer te kunnen vertellen wat de provincie doet. En die kwamen toch met een aantal leuke opmerkingen. Ja, snappen, veel mensen zeggen van ja, ik zou echt alleen maar heen gaan als het nodig is. Het zijn toch wel taaie stukken voor de meeste mensen. Er staat nog steeds wel heel veel informatie in. Kun je het niet wat opknippen? Het is, hou je nu bij de zaken die echt belangrijk zijn? Kun je de stukken niet meer opbouwen? Eerst even een korte samenvatting, hè? Meer journalistiek. En daarna de diepgang. Ook de vormgeving mag wat vrolijker. Er mogen wat ons betreft meer plaatjes in. En die vonden we ook heel leuk. Maak het zo simpel mogelijk. Maak het zoals Wikipedia. Dat, anders is het niet geschikt voor de gemiddelde gebruiker. Op zich hadden wij van nou hele terechte, zinnige opmerkingen. Het lukt ons helaas niet om hier echt al invulling aan te geven. Maar het is wel nadrukkelijk iets wat we ook mee willen nemen voor ja, alle volgende beleidsstukken. Van hoe zorgen we dat we ja, het voor iedereen toegankelijk maken. Nou, dat is wat we gedaan hebben. Dan is de vraag, ja, hoe nu verder? Het volgende plaatje wordt nog het procedure richting u. Wat ik zei, de bedoeling is dat we uiteindelijk dit hele stelsel actueel houden. We hebben nu de eerste stappen gezet. Zoals mevrouw van der Schoten in de Staatsacademie zei, we hebben een omgevingsvisie 1.0. We hebben nu ook, als het is vastgesteld, een omgevingsprogramma 1.0 en een omgevingsverordening 1.0. Daar kunnen nog een aantal aanvullingen, want er zijn meer beleidsstukken op dit moment in ontwikkeling. Nou, eigenlijk is de gedachte als we nu alle beleidsstukken vanaf nu telkens als aanvulling zien op wat er nu ligt. Dus telkens het oude beleid eruit en het nieuwe in het systeem inbouwen. Dat vergt wel wat. Het gaat er anders uitzien. Een partiële herziening klinkt niet zo mooi als een losse visie. En het is ook voor de discussie bij uw staten, voor de discussie in GS, wil je vaak ook weten wat is de inleiding, wat is de aanleiding en wat is het proces wat er gevoerd is. Maar uiteindelijk voor het, ja, de regels en het beleid is dat niet meer helemaal nodig om dat te weten. Dus het is een beetje een zoektocht van hoe gaan we dan straks beleidsstukken opstellen dat ze zo goed mogelijk in dit systeem passen. Nou, dat is een vraag die er nu ook bij ons management ligt. Van, nou, hoe gaan we dat aanpakken met elkaar? Ons project is in principe afgerond als u het heeft vastgesteld. Dan hebben we de opdracht uit de stadnotitie voltooid. Hoe zit die planning dan eruit? De antwoordnota die is zo goed als klaar. Die, als het goed is, die ligt voor 11 december ligt die bij GS. Daarna zal dat naar u, of voor 12 december, daarna gaat het naar u. 9 januari is dan de oordeelsvormende ronde. En in principe op 30 januari de besluitvorming.
Hartelijk dank deze toelichting. Roept dit nog vragen op? Eén ding bij meneer Platen. Gaat u gang.
Ja, nou ja. Allereerst, hij is, het is voor ons heel erg duidelijk. Heel erg goed uitgevoerd. En ook heel, die aandacht voor de toegankelijkheid is inderdaad een heel belangrijk punt. We hadden gewoon even één informatieve vraag op dit moment. Is van, ja, hoe doen wij het met dit ten opzichte van de andere provincies in Nederland? Want ja, we hebben het gevoel dat we lekker en praktisch vooruit lopen.
Dank u, meneer Laagland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn volgens 50PLUS als PS constant aan de hand meegenomen in dit hele traject, dat vrij, toch wel vrij ingewikkelde project, met dit soort bijzonder duidelijke, korte presentaties. Ondanks de tijdkrapte veroorloof ik me toch nog een welgemeend compliment voor het gehele traject tot nog toe uit te delen. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw Papma.
Dank u wel. Ik sluit me helemaal aan bij het compliment van de heer Laagland. Dat is mooi geformuleerd. Ik heb toch even twee technische vragen. Dat kan in dit stadium. U noemt de sportnota, dat heeft een vorm en inhoud die zich niet leent voor dit traject. Dat roept bij mij de vraag op of er niet een format wordt aangereikt, zodat dat wel kan in voorkomende gevallen. Dat is mijn eerste vraag. Andere vraag is, u vertelt enthousiast over het Flevo-panel en de delegatie die zich heeft van burgers eigenlijk die zich hierover heeft gebogen en aanbevelingen heeft gedaan. En u geeft aan dat u er in dit stadium eigenlijk niet iets mee kunt als groep die hier aan werkt. Dat vind ik wel heel erg jammer, omdat als je mensen vraagt om ergens aan mee te doen, en ze zijn enthousiast en ze geven hun mening, dan wek je wel verwachtingen. En ik zou er toch voor willen pleiten om daar wel iets mee te doen. En mijn vraag aan u is wat er nog wel mee kan worden gedaan. Dat is mijn tweede vraag dus. Dank u.
Dank u wel. Meneer Woutkamp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heel kort. Ik zou vooral zeggen, ga vooral zo door, zodat we de termijnen halen en de complimenten.
Genoteerd, meneer Bouma.
Dank u wel, voorzitter. Ik was al onder de indruk van dit proces, maar de indruk wordt hoe lang hoe groter. Een bijzonder vertrouwenwekkende aanpak. Dus ik ben ook heel benieuwd wat we ter bespreking krijgen op 9 januari. Ik heb nog één klein vraagje. Aan het begin van het proces hebben we gezegd van nou, als er in de beleidsarme omzetting toch wat dilemma's komen van hoe pakken we dit nu aan, willen we dat graag ook wel bespreken in deze commissie. Gaandeweg het samenstellen hiervan, hebt u eigenlijk al aangegeven dat valt wel mee met die dilemma's. Dat is nog steeds de status, dat valt wel mee met die dilemma's.
Dank u wel. De heer Dreus.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even aanhakend op mevrouw Pamme over het testpanel. Ik voel me af, is dat alleen een kwestie van te weinig tijd, dat niet kan worden meegenomen, of zitten daar ook andere redenen achter?
Dank u wel. Anderen nog? Niet? Complimenten hoor ik nog een keer. Dus die vooral met hoofdletters noteren, zou ik willen zeggen. En dan mij betreft kunnen we overgaan tot de beantwoording.
Nou, dank u voor alle complimenten. We hebben het ook met erg veel plezier en energie gedaan. Niet voor niks, niet alleen ik hier, maar ook een deel van mijn team zit hier om mee te luisteren. En we hebben er echt als team heel hard aan gewerkt. Dan even op de vragen ingaan. Hoe doen we het ten opzichte van andere provincies? Dat is moeilijk om te vergelijken, want elke provincie heeft daar toch zijn eigen aanpak. Sommige provincies zijn begonnen met alleen een verordening te maken. Maar die hadden ook 27 verordeningen die ze moesten samenvoegen. Terwijl wij 3 verordeningen hadden en onze verordening voor de fysieke leefomgeving heel goed op orde was. Dus daar zit een verschil. Sommige provincies die kiezen ervoor om een hele uitgebreide omgevingsvisie te maken. Waarin ze alle onderdelen meenemen, inclusief integratie. Dat wordt krijgt een hele andere vorm als het bij ons heeft. Die hebben dan straks een hele dikke omgevingsvisie, terwijl wij echt een omgevingsvisie op hoofdlijnen hebben en een deel van de uitwerking in de programma's hebben. Dus ja, iedereen heeft een beetje zijn eigen keuze. Wij lopen misschien niet helemaal voorop, maar wel met de eerste mee, is mijn inschatting. Dan de sportnota. Het moment dat we het kregen was zo laat dat we niet meer de mogelijkheid hadden om het naar het formaat om te zetten. Uw suggestie om misschien in de toekomst toch met iets van een soort formaat achter te gaan werken, ik denk dat dat een goede is om mee te nemen. Het Flevopanel. Het klopt inderdaad dat wij hadden ook gehoopt dat we er al iets meer mee konden doen. Waarom we dat daarvan hebben afgezien is toch, als je echt de teksten gaat herschrijven, is het risico toch groot dat je ook net de essentie eruit haalt. En dan moeten we eigenlijk met alle, want de teksten zijn grotendeels geschreven door de inhoudelijke experts. Dus dan zouden we met de hele groep van de afdeling, zouden we eigenlijk heel erg anders moeten gaan schrijven. Dus waar het mogelijk is, hebben we toch wel opgelet of we nog lastige woorden eruit konden halen of we kortere zinnen konden maken. Maar eigenlijk is het dan goed om van het begin eenvoudig te schrijven. Dus dat is meer een aandachtspunt voor de volgende nota's die er gemaakt worden. We hebben wel, om geen verwachtingen te wekken, hebben we dat ook heel duidelijk met de mensen besproken. Dat we ongelooflijk blij zijn dat ze dit voor ons deden, maar dat we niet konden garanderen dat dat nu gelijk in alle nieuwe stukken te zien zou zijn. Dus daar hebben we wel, we vreesden al dat we het niet helemaal zouden kunnen meenemen. En dan de dilemma's. Nou ja, eerlijk gezegd, er zijn geen dilemma's tegengekomen waarvan we hadden. Die zijn echt noodzakelijk. Daar komen we nu niet uit. Daar hebben we moeten de Staten echt nog een aanvullend besluit over nemen. Ik hoop dat we ze niet over het hoofd gezien hebben. En zo ja, dan komen ze vast in de ordersvormen een ronde naar voren.
Volgens mij waren dat alle vragen. Of heeft iemand de beantwoording van zijn of haar vraag nog gemist? Nee, dat niet. Dank daarvoor, helder. En kunnen we ook dit agendapunt afsluiten. En dan zien we dat in januari weer terug op de agenda. Gaan wij door met het drinkwaterplan. Agendapunt 9. Er wordt een drinkwaterplan vastgesteld. Om in ieder geval te borgen dat het het openbare drinkwatervoorziening geregeld is. Voor heel Flevoland in dit geval natuurlijk ook. En het doel van dit beleid is om dit in het waterprogramma van PS vast te stellen. Als ik het zo even goed verwoord. Maar zo meteen krijgen we daar denk ik nog wel even meer uitleg over. Want aan de hand van een presentatie die nu klaarstaat, kunnen we daar even wat meer over weten. Gaat u gang.
Zo doet hij het beter waarschijnlijk. Maar het waterprogramma is dus hoofdstuk 3 van het omgevingsprogramma zoals we het opgesteld hebben. Het drinkwaterplan, deze presentatie zal uit twee delen bestaan. Ik zal iets vertellen over grondwater in Flevoland en daarna zal mijn collega Martin over het, op het drinkwaterplan ingaan. Het grondwater in Flevoland op grote diepte, op 100, 200 meter diep, bestaat uit zoet grondwater en zout grondwater. In het zuiden van Flevoland, het blauw gearcheerde deel, daar zit het zoete grondwater. Het noordelijke deel zit zout grondwater. En ons drinkwater wordt op dit moment opgepompt in het zuidelijke deel van Flevoland, bij die blauwe stipjes, en netjes in Flevoland verspreid. De Noordoostpolder die staat bijna niet op dit kaartje. Daar zit geen zoet grondwater. En dat wordt vanuit de Noordoostpolder geleverd. Of vanuit Overijssel, sorry. Als we dan even kijken waar het grondwater vandaan komt, wat we oppompen. Dan kunnen we kijken naar de stroombaan. Er zijn berekeningen gedaan, waar komt het water nou vandaan wat opgepompt wordt. En in dit figuur, de bovenaan staan de plekken waar het water gewonnen wordt. En als je die banen volgt, dan kom je uit op de Veluwe. En daar staan die mooie gekleurde vakken. Dat zijn de gebieden waar het regenwater infiltreert. En waar het ondergronds afstroomt naar Flevoland, waar het dan heel veel jaren later weer wordt opgepompt. Intrekgebieden hoor ik, dat is zo. Als we dan nog een 3D-model ervan maken, dan ziet u vooraan op dit model is zuidelijk Flevoland. De bruine gebieden, dat zijn is het zand. En u ziet daar bovenop die die linker uitstolping ziet u een grijs gebied liggen. Dat zijn kleilagen. Het water stroomt dus vanaf de Veluwe ondergronds naar Flevoland. En daar wordt het opgepompt voor de drinkwatervoorziening. En die kleilaag die daar bovenop ligt, die is erg belangrijk voor de bescherming. Want die voorkomt dat wat er aan maaiveld plaatsvindt, dat verontreinigt het water waar wij drinkwater van maken. En dat is ook de reden waarom wij in zuidelijk Flevoland grote boringsvrije zone hebben. Dat is om dat drinkwater te beschermen.
Die
nee wel halen. Hij staat nog aan, ja. Zoals Marjolein ook aangeeft, of wat daar denk ik uit blijkt. Het is in Flevoland best heel goed geregeld met de openbare drinkwatervoorziening. En zeker ook als het gaat om de grondstof daarvoor. Ik kijk ook even de collega van Vitens aan. Volgens mij heeft hij in andere provincies ook nog wel andere dossiers waar wij gewoon in Flevoland helemaal niet mee te maken hebben. Mede ook dankzij gewoon die goede natuurlijke omstandigheden. Dus dat is ook niet echt de aanleiding om een drinkwaterplan te gaan maken. Ook niet de actualiteit van afgelopen zomer. Hoe ernstig dat in sommige gebieden ook was. Overigens in Flevoland is er ook altijd nog wel water uit de kraan gekomen. Wat denk ik een belangrijkere aanleiding is voor het drinkwaterplan. Dat zijn toch wel dit soort prognoses. Mag je nog prognoses noemen als je naar 2100 kijkt? Het zijn in ieder geval scenario's en bandbreedtes waarin we kijken met elkaar. Het zijn ook scenario's die we in heel Nederland met elkaar gebruiken. Global economy, ik ga daar niet op in, want gaat u die nee niet halen. Maar dat zijn wel scenario's waarin we in extreme denken, zowel aan de maximale kant als in de minimale kant. En daartussenin, heel fijn, een blauwe lijn getekend, wat eigenlijk een beetje de basisprognose is. Maar we kijken naar een bandbreedte in toekomstige drinkwaterbehoeften. We zien ook, als we linksonder beginnen, dat er bijna 30 miljoen kuub vergund is op dit moment voor Flevoland. Daarmee kunnen we nog even toe, maar zeker als het wat extremer wordt. Nou, dan gaan we al richting 2020 de situatie krijgen dat er toch wel een nieuwe vergunning aan zou moeten zitten te komen. Uit eerdere studies is ook wel gebleken, daarom zijn er nog wat niveaus boven getekend. Je kan best nog eens een keer 15, misschien 30, dat is al best wel heel extreem volgens eerdere studies. Maar zelfs met die verdubbeling van vergunningscapaciteit, afhankelijk van hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar zelfs met zo'n verdubbelde capaciteit, dan ga je ergens in het loop van die eeuw wel tegen de duurzaam winbare grens aanlopen. Dat betekent niet dat het water dan op is, gelukkig. Want het water, zolang de regen blijft vallen op de Veluwe. Zolang kunnen we ook in Flevoland nog grondwater blijven oppompen. Maar je krijgt wel een evenwicht tussen wat je kan oppompen zonder schade aan de natuur te krijgen. En zonder verzilting te krijgen. Zonder dat je dat zoet-zout grensvlak naar je toe gaat trekken. Dus dit besef van vroeg of laat zullen we tegen de duurzaam winbare grens aanlopen. Was denk ik ook de belangrijkste reden om hier mee aan de gang te gaan. Een drinkwaterplan. Een drinkwaterplan dat moet landen in beleid. In hoofdstuk 3 begreep ik. Hoofdstuk 3. Dat doen we natuurlijk als provincie vanuit een verantwoordelijkheid die we hebben voor het beschikbaar stellen van bronnen voor de openbare drinkwatervoorziening. Hoe gaan we zuinig om en ook zorgvuldig en duurzaam met dat grondwater wat er zit. Dat we voor de hoogste doel, namelijk menselijke consumptie, willen gebruiken. Dat betekent ook hoe ga je naar eventuele alternatieve bronnen kijken. Naar waterbesparing, kom ik straks nog op terug. Want we zijn namelijk met een aantal bouwstenen op dit moment bezig. Bouwstenen voor het drinkwaterplan. Dus op dit moment in ambtelijke fase. Vier wil ik er dan noemen. Dat zijn ze ook eigenlijk alle vier. Goed kijken naar die prognoses, hoe dat nou echt zit. Kijken naar de duurzaam winbare hoeveelheid. Die plafonds die ik net liet zien. Hoe zit dat dan ongeveer? We gaan ook een evaluatie van de levering vanuit Flevoland naar buurprovincies. Want niet alleen importeren we water in de Noordoostpolder. Importeren moet ik dan maar even vanuit Overijssel. Maar er wordt ook water vanuit Flevoland geleverd naar Utrecht en Gelderland vanwege verdrogingsbestrijding. Dus die evaluatie, dat is de derde. En de vierde, niet de onbelangrijkste, is het kijken naar alternatieve bronnen en waterbesparing. En dat geheel moet dan leiden tot inderdaad een visie over heel Flevoland. Dus het gaat, ook over de Noordoostpolder. Niet alleen daar waar we bronnen hebben, maar ook daar waar we op dit moment importeren. Hoe gaan we daar in de toekomst mee om? Een visie ook op de drinkwatervoorziening, niet alleen van u en mij thuis, maar ook van de bedrijven enzovoorts. Dit heb ik eigenlijk net al gezegd. Die afstemming met de buren, die is vanzelfsprekend. Ook hier in Flevoland is geen eiland. Ook al worden we dan grotendeels omringd door water, maar dat grondwater houdt zich niet aan provinciegrenzen en de waterlevering ook niet. Dus daar gaan we goed mee aan de slag. Andere bronnen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Ik wil wel benadrukken, dit zijn we namelijk ook nog aan het onderzoeken, ik wil wel benadrukken dat zoals wij er nu mee bezig zijn, is die vraagkant, hè, van het beïnvloeden van de vraag, niet alleen bronnen bekijken. Hoewel het maar één bullet is, is die wat ons betreft minstens zo belangrijk als eigenlijk al die andere bronnen bij elkaar. Want ja, alles wat je niet nodig hebt, hoef je ook niet te maken, zeg maar. Oh, dit is een leuke. Dit gaat over die, althans als viroloog van achtergrond, een leuke. Dit gaat over de effecten op natuurgebieden. In blauw zijn de natuurgebieden en dan zie je wat, het is gewoon even een illustratie hoor. Het gaat ook even niet hier om de hoeveelheid. We doen verschillende van dit soort berekeningen. En met elkaar moet dat een beeld krijgen van, hey, hoeveel water is er nou winbaar? Dat is nog in ontwikkeling. Oh, mag die nog gaan lopen? Ja. Want dit geeft een illustratie met zo'n wandelend pompstation. We kijken dus naar heel de provincie. Van welke impact heeft dat dan op, in dit geval natuurgebieden. En dan zie je ook van, dan krijg je een beetje gevoel. Dit is nog geen resultaatplaatje, dit is eigenlijk alleen het inputplaatje. Maar als je allemaal van dit soort dingen met elkaar combineert, dan krijg je vanzelf een gevoel bij, hey, waar moet ik het water letterlijk een beetje gaan zoeken? En hoeveel water is er? Dat wordt een beetje saai als je hem helemaal het afdraaien. Dus hij mag wel door. Dit is de laatste sheet, fasering. Bouwstenen waar we mee bezig zijn. In fase 2, in fase 2 dan zitten we inderdaad tweede kwartaal 2019. Dan, zo is nu de planning, dan zijn die bouwstenen klaar. Dan gaan we er, zoals we dan zeggen, een beetje chocola van maken. En dan gaan we ook echt die bouwstenen samenvoegen. Het hangt ook allemaal met elkaar samen natuurlijk. Wat ik net al zei, die vraagkant, die aanbodkant. Hoeveel het grondwater heb je? Maar ook hoe kijken de buren daarnaar? Dat gaat met name in fase 3 ook gebeuren. Hè. De heer Reus heeft er ook al nodig over in GS gewisseld. Van ja, we moeten ook met die buren gaan afstemmen, met de buurprovincies. Bijvoorbeeld over die grondwaterbak die niet bij de provinciegrens ophoudt. Hoe gaan we daarmee om? Levering in de Noordoostpolder. Bedrijvigheid. Hè. Hoe streng, ik zeg het even in mijn eigen woorden, hoe streng zijn wij voor bedrijven? En hoe gaan buurprovincies daarmee om? Zoals nu de planning is, hebben we in het jaar 2020 de gelegenheid en de tijd om het, wat er dan aan drinkwaterbeleid zeg maar is ontwikkeld, om dat vast te leggen in hoofdstuk 3. Ja. Dat was onze inleiding.
Nou, dank jullie wel. Eerst water, de rest komt later. Maar meneer Bout kan die... Ik wil daar graag nog iets meer over weten.
Ja, dank u wel, voorzitter. U liet op een gegeven moment een sheet zien met die behoefteprognoses.
Ja.
En daarna gevolgd, zeg maar, met wat tekst daaronder. Met die verantwoordelijkheden en die inzet beschikbare voort en die bedrijfsmatige activiteiten. Die gele lijn, hè, die is dus voor de huidige vergunningen. Staat daar. En die rode is dan, zeg maar, gepland naar de toekomst toe. Ja. Maar... De huidige vergunningen, zitten daar dan ook zeg maar de, mag ik het zo noemen, de beroepsmatige onttrekkingen tussen? Want we hebben ooit eens zo'n figuur gehad die van die bedrijfskantine bottels vulde met oerwater. Hebben we die nog steeds in de onttrekkingen zitten of is dit puur alleen maar voor boerenburgers buitenlui onttrekkingen?
Zal ik er gelijk op ingaan? Of,
Ja, doe in dit geval doe dat maar even. Ja. Ja.
Nou, de eigen onttrekkingen zitten hier niet bij in. Dit is hetgeen wat Vitens onttrekt en wat Vitens levert aan haar klanten. En daar kunnen inderdaad, een bedrijf als Yakult krijgt ook water van Vitens. Of dat, ze kopen het van Vitens. Maar de eigen onttrekkingen zitten hier niet bij in. Nee.
Voorzitter, even dan een verduidelijkingsvraag. Ik begrijp eruit, als we zeg maar in dit tempo zo doorgaan, dan wordt het nijpend in de toekomst. Althans, die boodschap proef ik hier wel uit. Is het dan ook zo dat we eventueel een rem gaan zetten op zeg maar die bottelflesjes of andere dingen of zo? Maar dan moet ik misschien wel naar meneer Vitens kijken, die toch in de zaal zit. Want hoe gaan we daar dan mee om? Naar die bottelaars.
Dat is precies ook de vraag waar wij nu mee zitten. Ja, misschien wil meneer de Reus daarop ingaan, maar...
Oh, u zit ja te knikken. Nou, dan ga ik door. Althans, dit is precies de vraag. En daarom doe ik deze sheet ook even. Van, het is ook die derde bullet. Voor welke, ja, even in één zin zeggend, voor welke doelen gaan we welk soort water inzetten? Dat is eigenlijk de hamvraag in het drinkwaterplan. En die gaat beantwoorden, nou ja, in de komende tijd, wat ons betreft. Ja, die gaat u zelf beantwoorden uiteindelijk.
Via de voorzitter, heeft u vast deze vraag te pakken.
Ja, mooi.
Hij staat genoteerd.
Ja.
Ja, meneer De Reus is het mee eens. Ja. Goed, anderen. Meneer Mullinghuizen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had toen ik naar dit verhaal keek eigenlijk een beetje de vraag van wat ging hieraan vooraf en wat is er nieuw in dit voorstel en wat kunnen wij daar als staten dan in betekenen? Ik heb wat stukken uit het verleden gevonden van er is ook al een drinkwatervoorzieningsplan 2010-2030. Dat is in 2005 vastgesteld, ook in de tijd van de omgevingsvisie in die tijd. Dat heette toen anders, hè? De omgevingsvisie heette toen anders, maar goed. In 2015 is daar een herziening op geweest. Ik heb er even doorheen zitten bladeren. Er waren heel uitgebreide verhalen waar ook allerlei dingen in stonden over inderdaad waterveiligheid. Al die aspecten die u nu noemt en verzilting en dat soort zaken. Wat is dan, maar dat is misschien weer een beetje een politieke vraag. Wat is de reden om dan nu opeens dit aan te pakken? Of is het gewoon een logisch vervolg van dat ding een keer weer vernieuwd moet worden?
Meneer
Ja, u geeft eigenlijk zelf het antwoord al van we zijn 10 jaren verder en dat betekent dat je nieuwe inzichten hebt. Er komen allerlei vragen en eisen op ons af op allerlei gebieden en daar moeten we een antwoord op hebben. En de eerste keuze die wij als GS al gemaakt hebben is heel simpel politiek gezien en wij willen voldoende schoon en veilig drinkwater hebben. En dat betekent dat we een aantal andere dingen niet gaan doen. Dus net was de discussie over bottelen. Als voorbeeld. Nou, hele waterintensieve fabrieken die schoon drinkwater zouden gebruiken, dat is niet onze eerste insteek, want schoon drinkwater, ook voor de toekomst en toekomstige generaties, dat is essentieel. En daar kijken we naar. En dat betekent de lijnen die we hier hebben, dat zijn indicaties, daar hoeven we niet bij te komen, maar als het zich voordoet, moeten we vergunningen afgeven om extra water te winnen. Nou, en daarom willen wij gewoon helderheid hebben en ook van de staten van wat zijn de politieke uitgangspunten van ons drinkwaterplan. En dat moet je om de zoveel jaar actualiseren.
Als vervolgvraag erop, hoe gaat u dit verhaal van de drinkwatervoorziening dan integreren in een totaalplaatje over de watervoorziening? Is dat uw doel om dat te doen? En een tweede vraag, hoe neemt u de staten mee in die besluitvorming? Dat wij daar ook als staten invloed of vragen kunnen stellen over van hoe inderdaad gekozen wordt voor inderdaad of drinkwater in bottels verkopen of drinkwater voor de wc door te spoelen of juist niet. En of wij daar ook nog wat over in kunnen brengen.
De eerste vraag is, dat neem ik automatisch mee, want dan heb je het over grijs water en andere soorten water. Hoe ga je daarmee om? Hè? En de tweede vraag van politiek, wanneer komen wij aan de orde? Fase 3 was net in de presentatie gegeven.
Bingo. Nou, zou ik graag nog wat meer aan de voorkant, maar goed, dat is dan een opmerking.
Oké.
Denk er even over na of we daar nog iets met een beeldvormende ronde aan kunnen doen of wat dan ook. Of tussentijds een keer een rapportage, maar dan moeten we het even over nadenken wat handig is. Maar dat is wat mij betreft geen probleem.
Meer een beetje de denkrichting die u nu heeft, dat we daar al een beetje een idee van hebben. Ja, want u roept het nu van drinkwaterkwaliteit, dat gaat voor industrieel. Maar dan zouden we graag daar wat meer informatie over hebben van wat is nu het idee.
Die noteren we. Ja. Mevrouw Papma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben wat gekleurd in dit verhaal, want tot voor kort was ik jarenlang werkzaam bij Vitens. Ik voel me nu wel vrij om daar iets over te zeggen, omdat dat nu niet meer het geval is.
Nou, vertelt u eens.
Maar...
Toch niet over Vitens, hè? Toch niet over Vitens.
Zeker niet over Vitens, maar ik heb jarenlang het verhaal van het prachtige drinkwater van Vitens en van Flevoland mogen vertellen en verkondigen in... vele toonaarden in alle brochures en websites en projecten en wat iets meer zei. Maar ik ga zeker niet een college houden over drinkwater, wees gerust. Maar er zijn wel wat gedachten die bij me opkomen. We hebben het over de omgevingsvisie vandaag gehad en ook de link van de omgevingsvisie met het drinkwaterplan. En wat ik dan wel heel erg mis is dat als je het hebt over het verhaal van Flevoland, waarin we heel graag de kracht van Flevoland in een vorm van storytelling willen laten klinken, willen laten doorklinken. En dat dat nu helemaal niet doorklinkt, want wat ik mis is dat Flevoland het meest prachtige drinkwater, bronwater heeft van Nederland. En zoals Michiel Rijsbeman, onze man van het watermanagement in het college, tegen mij zei maandag, we hebben zelfs het beste drinkwater van de hele wereld. Nou, en dat, ik hoop dat dat in het finale plan wel doorklinkt. En dat proces van het water dat vanaf de Veluwe onder de randmeren doorstroomt naar Flevoland en daar wordt opgevangen in die bronnen als bronwater, dat is een proces van duizenden jaren. En ik verwacht ook dat dat nog duizenden jaren door gaat sijpelen. Dus misschien dat er inderdaad problemen komen. Maar ja, dat is mij, voor mij nog eventjes kijken in een bol. Ik heb wel een vraag of dat inderdaad dan een reëel gevaar is. Dat is één. Mijn tweede vraag is... als je het hebt over de taak van de provincie in het beschermen van het grondwater. En dan met name de grondwaterbeschermingsgebieden die we hier ook hebben in de provincie. Dan vraag ik me af of er niet een taak ligt voor de provincie om daar een soort campagne voor te voeren. Ik weet dat Vitens dat met andere gebieden in andere provincies waar zij werkzaam is wel doet. Het is niet gebeurd in Flevoland en ik zou dan ook de technische vraag willen stellen waarom dat nog niet het geval is en de aanbeveling willen doen om dat op te nemen in het plan. En ik heb ook een vraag over de levering in Noordoostpolder. Kunt u aangeven of daar ook nou ja, eigenlijk gevaren zijn voor de ondergrond? Die paragraaf zie ik niet voorbij komen. En dan denk ik aan bijvoorbeeld geothermie en dergelijke. Want het water dat wordt natuurlijk wel getransporteerd door het hele gebied. Ook al komt het uit Overijssel en Sint-Jansdal om Sint-Jans klooster. Om allerlei redenen. Ja, dat is een hele mooie verspreking inderdaad. Goed.
Ja?
En de eigen onttrekkingen, dus de putten die geslagen worden, of dat ook een bedreiging vormt. Maar dan vooral ook, ja, komt dat in het plan en... ja, wat zijn die gevaren?
Dat zijn een hele rij vragen. Ik weet niet of we daar allemaal straks aan toekomen, maar misschien komen die ook op een later moment nog weer terug. Dan geef ik nu even het woord aan de heer Bouwman.
Dank u wel. Voorzitter, ik ben in de bevoorrechte positie dat ik mijn drinkwater uit Overijssel krijg. En dat drinkwater is zo lekker dat het veel lekkerder is als het water wat je in welk flesje dan ook koopt. En het is ook nog spotgoedkoop. Daar kom ik bij mijn punten. De heer Boutkan heeft het al een beetje aangeroerd. Maar eigenlijk zijn we natuurlijk heel gek bezig dat we zo kwalitatief hoogstaand drinkwater overal voor gebruiken. Niet alleen voor drinkwater, maar voor van alles. En dat doe ik zelf ook. Dus moeten we niet eens na gaan denken dat we voor water wat we gebruiken voor heel andere doeleinden is een andere oplossing voor proberen te vinden en dan... Zoek ik het niet in de verbiedende sfeer, maar in de alternatieve sfeer. Misschien, ik bedoel, het wordt toch moeilijker om echt heel zuiver drinkwater te genereren en we verkwisten het eigenlijk. Dus misschien moeten we daar eens over nadenken.
Dank u wel. Mevrouw Strating.
Dank u wel. Ik was benieuwd of er in dit plan ook nog rekening wordt gehouden met veranderende weersomstandigheden, zodat het opvangen van water bij regen misschien ook wel belangrijker wordt, in plaats van dat je het alleen maar uit de bodem haalt.
Dank u wel. Meneer De Reus.
Ja, dank u wel. Voorzitter, ik was even benieuwd naar de sterk stijgende prognose, behoefte. Is er iets te zeggen over hoe dat komt? Zit dat bij bedrijven, bij landbouw of gaan we per persoon gewoon meer gebruiken? Ik was even benieuwd of daar iets over te zeggen is.
Dank wel. Meneer Laagland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een vraag die een klein beetje aansluit op die vraag van mevrouw Papma over geothermie. Als ik dat plaatje bekijk waar het water vandaan komt, misschien dat het nog eventjes voorgetoverd kan worden, dan zie ik, het is die vorige.
Deze.
Ja, deze. Dan zie ik daar op 125 meter zie ik daar die kleilaag die het water beschermt voor ons op een gegeven moment. En ik zie ook op 125 meter dat daar ook het water vandaan gehaald wordt. Nu heb ik een hele groene buurman. En daar ben ik op zich wel blij mee, behalve met zijn pomp. En die pompt het water. Nee, die pompt niet het water. Die heeft dus een warmtepomp. En daar heeft hij een gat voor geboord van 125 meter diep. Dat is precies die 125 meter waar ook kennelijk die watervoorraad een beetje zit. Als wij nou straks 2030 allemaal van het gas af zijn. En iedereen is aan de warmte pompen van de geothermie. Is daar ook rekening mee gehouden dat dat misschien wel eens wat heel ongunstige effecten kan hebben op het drinkwater?
Dat mag niet.
Ik weet niet waar u woont.
Lelystad.
Ja.
Meneer Laagland, u hebt dan geen probleem met uw buurman, maar we hebben een boringsvrije zone. Er wordt dus geen geothermie en dergelijke toegestaan in de boringsvrije zone. En dat is dus eigenlijk Zeewolde, dat is de zuidoosthoek van, of zuidelijk Flevoland.
Oké, meneer Plaatsen.
Ja, een paar vragen. Vraag 1 is, kunt u iets zeggen over waar die grens zit van duurzaam watergebruik? Dus waar zit onze bovengrens ongeveer? We zitten nu op een 30 miljoen kub. Is dat 60 miljoen kub? Kunnen we daar al iets van zeggen? Dus zit er daarmee ook een bovengrens bijvoorbeeld aan de hoeveelheid bevolking in de provincie? De tweede vraag die we hebben is, wat houdt die export nou in? Dat water, dat staat ergens, export van ruw water en... Ja, wat dat is. En de derde vraag is of ook andere provincies met een drinkwaterplan bezig zijn.
Dank u wel. Meneer Boshuis.
Ja, ik vraag me in toenemende mate af. Wij hebben onze planning en het onttrekken van water, dat ligt vast. Maar tegelijkertijd hebben we te maken met enorme uitbreiding van onze bebouwde omgeving, steden groeien. En in hoeverre is in de prognoses die er zijn rekening gehouden met de toekomstige groei van onze steden. Tweede plaats, tweede totaal andere vraag, maar die sluit een beetje aan bij wat ik de heer Platen hoorde opmerken. Onze watervoorraad is voor een belangrijk deel, die bel in het zuiden, is zoetwater, maar er is ook zilt of zouter water. Nu is het in sommige gebieden waar überhaupt geen drinkwater, zoet drinkwater is, is het gebruik om van zout zoet te maken. In hoeverre anticiperen we daarop?
Dank u wel. Daarmee... zijn de vragen gesteld. En wil ik voorstellen bij de beantwoording, kwam ook voor, want sommige vragen waren wel echt heel inhoudelijk van aard. Dus op zich prima, maar ik denk ook dat nog op andere momenten wel terugkomt. Want anders voorzie ik dat we hier nog heel geanimeerd een uur lang over in gesprek kunnen. Maar we hebben ook een beetje rekening te houden met de klok en de keuken. Dus wat mij betreft gaat uw gang.
Een hele aantal vragen gingen over alternatieve bronnen, hè? Of het nou zout is of ook brak water. Hè? Alternatieve
staat er een microfoon aan of zo? Ja, iets
ja,
dichterbij.
Ja, ik sta maar wat te mompelen hier.
Ja.
U kunt het goed hoor. Hè? Alternatieve bronnen, hè? Dat is ook een van die vier bouwstenen waar we nu mee bezig zijn. En dan zowel de bronkant als ook de vraagkant. Er gingen ook vragen over. Hè? Van ja. Hoe logisch is het, vragen wij ons ook af, en ook met het college, dat je inderdaad je tuintje besproeit met bronwater. Je wc doorspoelt met bronwater. We merken ook steeds meer, niet alleen bij onszelf en in onze directe omgeving, maar ook bij buurprovincies. Want ja, die zijn er ook allemaal met dit soort vergelijkbare vraagstukken bezig. Dat de tijd steeds meer rijp wordt, wat ik het zo mag zeggen, om het ook daadwerkelijk over serieuze waterbesparing te hebben. Zeker als je naar die vraagprognoses kijkt. Ja, en hoe logisch zijn die vraagprognoses? Wat ik al schets, hè, het is een bandbreedte. Op zich die blauwe lijn, ja, je zou het bijna vergeten als je door het zo extreem neer te zetten. Maar die blauwe lijn, dat is eigenlijk een beetje de lijn zoals we tot nu toe ook gegroeid zijn in Flevoland. Oh, weer die microfoon. Zoals we tot nu toe gegroeid zijn. Maar we houden inderdaad rekening met een bandbreedte, want daar zit de groei van de steden in. Extreme groei. Dat is ook dat global economy scenario, waarin het ook heter wordt en meer letterlijk en figuurlijk ook meer economische druk. Meer grote bedrijven. Het is een theoretische oefening. Ook een scenario, dat extreme scenario, waarin we met elkaar weer langer gaan douchen, wat minder bewust bezig zijn met duurzaam watergebruik. En ja, wij hebben het dan wel zo van, ja, wij gaan juist nu zo'n drinkwaterplan maken. En we hopen ook misschien een soort van impact te kunnen hebben. Dat we met de dingen die we doen, dat we dus die zwarte lijn niet gaan halen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus het is een oefening om te bedenken van hoe zou de toekomst eruit kunnen zien. En wat moeten we dan nu doen om daartegen bestand te zijn. Export, ja, dat is op zich wel een... Ook een makkelijk, althans vind ik makkelijk te beantwoorden vraag. Export is ongeveer 20 jaar geleden, eind jaren 90, afgesproken tussen onze provincie en de buurprovincies Utrecht en Gelderland. Om winningen die daar toen waren in Utrecht en Gelderland, die zijn gereduceerd, dan wel gesloten. Daar is minder grondwater opgepompt, vergunningen teruggebracht. Althans, er zijn afspraken over gemaakt en nou, in de praktijk is dat ook, wordt er in ieder geval niet meer opgepompt. 9 miljoen kuub is daar gereduceerd en daarmee verdrogingsbestrijding gerealiseerd. Daarmee is natuurwinst gehaald, met name op het oude land. Het motto of het adagium was, we gaan winnen aan het eind van het hydrologisch systeem. Hè? Dus die pijlen die onder Flevoland komen, we gaan het daar oppompen, zodat het ook de minste schade heeft. Want natuurlijk, ook een winning in Flevoland, ja, die heeft impact op de natuur. Hè? Wat ik ook liet zien met dat wandelende pompstation. Ja, je moet erg je best doen en eigenlijk is er altijd wel effect. Maar we hebben toen met elkaar naar de minste effecten gekeken. En dat heeft geleid tot een puzzel waarin we 9 miljoen op het oude land hebben gereduceerd. 9 miljoen in extra in Flevoland zijn gaan winnen. Dat wordt getransporteerd door een aparte leiding als ruw water. Dan is het nog niet belucht en ontijzerd. Dat gebeurt op het oude land. Dat mogen ze lekker zelf doen. En dan, vandaar ruw waterlevering naar het oude land. De rolleiding heet die ook. Dat is ook een begrip in huis. Dat is het verhaal van de export. Dat is toch nog een heel verhaal. Zo. Ja. Ik weet niet of we zo een beetje... Ja, en inderdaad, ja, we gaan met die bouwstenen aan de gang. We gaan ook kijken wat er uit die bouwstenen komt. We moeten even over hebben inderdaad, van ja, wat is een logisch moment om u ook weer te informeren en te betrekken. Aanvullend op wat er sowieso al gebeurt in het kader van het waterprogramma. Wat natuurlijk ook nog gaat lopen. Maar wordt vervolgd, denk ik dan.
Waren dat... In algemene strekkende beantwoording. Ik zie nog een paar vingers. Mevrouw Padma.
Ja, voorzitter. Ik heb een suggestie. Een tijdje geleden was het plan om als commissie te gaan kijken bij Vitens. Op uitnodiging van Vitens. Daar is een streep door getrokken vanwege de bestuurswisseling die plaats heeft gevonden. En het is wat van de agenda geraakt. Is het een idee om van die uitnodiging alsnog gebruik te maken en de heer Oets Willem Miedema, die hierachter zit van Vitens, om die te vragen om die uitnodiging en die presentatie ter plekke aan de commissie te geven voor een werkbezoek. Daar wou ik het even bij laten. Een aanvulling van de heer Boshuizen, mijn buurman, graag nog in deze periode. Wat mij betreft ook.
Ja, dat is aan de commissie. Meneer Platen?
Ja, maar misschien hadden we het gemist, maar Waar zit die, is er een indicatie van die bovengrens? Waar die ongeveer zit? Is dat 60 miljoen of 100 miljoen of 40 miljoen?
Die staat een soort van op dit plaatje. Deze getallen hebben we niet helemaal zomaar bedacht. Die komen inderdaad uit dezelfde studie die voor het vorige drinkwatervoorzieningenplan in 2005. In 2004 is daar studie gedaan. En daar komen deze indicaties van getallen. Dat je nog eens een 30 miljoen, nou ja, pin me er niet op vast, alsjeblieft niet. Maar dat is wel waar wij nu een beetje in die orde grootte denken. Maar ja, nogmaals, we zijn daarop aan het studeren, nu opnieuw. Ook daar is een ontwikkeling geweest in 15 jaar tijd, zeg maar. Of een kleine 15 jaar tijd in hydrologische modellen enzovoort. Maar goed, wat ik er wel over durf te zeggen is dat uiteindelijk ook gewoon een... Ja, zeg maar zeggen, natuurlijk een politieke keuze is waar we het plafond leggen. Wat ik net al aangaf, er is altijd een invloed van een drinkwaterwinning of van een onttrekking in het algemeen. Deze getallen zijn gebaseerd op zeg maar de effecten die we in het verleden ook al hebben toegestaan in soortgelijke gevallen. Maar goed, ja, dat zullen we op die manier ook aan u voor gaan leggen.
Oké, dank u wel. Meneer Mulkhuizen, nog een laatste nabrander.
U noemde al dat verhaal uit 2005. Ik vond dit verhaal eigenlijk een beetje een krent uit de pap gehaald van het hele verhaal van wat er nog meer bij komt kijken. Dus vanuit de SP toch het verzoek om te kijken of het verhaal wat integraler opgepakt kan worden. En dat er dus inderdaad ook die andere aspecten, u noemde net bijvoorbeeld Vitens een werkbezoek, maar ik kan me voorstellen dat het waterschap daar misschien ook nog wel eens een keer wat ideeën over heeft hoe dat met die waterwinning zit. Dus dan zouden we het wat breder aan kunnen pakken.
Ja, dat doen we ook. Dat was ook inderdaad een van de dingen die ik nu niet expliciet heb beantwoord. Maar we hebben ook een deelproject nu lopen voor die alternatieve bronnen. En inderdaad die criteria en zoutwater, hoe scoort het allemaal. We hebben ook tegen het bureau gezegd dat ons daarin in helpt, waar we het in uitste. Van ja, dit is de basis, het drinkwatervoorzieningenplan. En poets dat op, actualiseer dat, update dat, zeg maar. Ja. En we betrekken iedereen erbij. Vanochtend nog dit verhaal. Ja, het is eigenlijk een pilot in het landelijke verhaal. Oh. Sta ik weer onder ons hier te houden. Zijn we één van de voorlopers door hier actief mee bezig te zijn. Iedereen zit een beetje van ja, we moeten wat voor die lange termijn. Maar het Flevolandse project is nu samen met het Gelderse project, maar goed, dat zijn details, en het Utrechtse, zijn een beetje voorloper in ook het landelijke kijken naar alternatieven, naar besparing enzovoort.
Dank u wel. Daarmee wil ik dit onderwerp afsluiten en we zien het met een belangstelling tegemoet. Dat proef ik hier al. De agendacommissie gaat even bezien qua planning en agenda welk moment... En ook wat een goed moment is om een bezoek aan Vitens te brengen vanuit deze commissie. Dus daar komen we ook even op terug. Rest mij nog de rondvraag. Ik kijk even daarmee ook rond. Heeft iemand nog een vraag voor de rondvraag? Niemand? Dan kunnen we deze vergadering afsluiten. Iedereen hartelijk dank voor de inbreng en aanwezigheid en een fijne avond.
En eet smakelijk.
Het eten staat volgens mij klaar. Dus er is voor ons gekookt. Ja.